We hebben de vorige keer ons in de eerste plaats bezig gehouden met de beloften zoals die vanaf het begin aan Israël gedaan zijn. En vanaf het begin bedoel ik dan zo letterlijk mogelijk. Dat wil zeggen, we hebben gesproken over de beloften zoals die begonnen bij Abraham en zoals ze herhaald werden aan Isaac, Jacob en vervolgens aan Efraïm en Jozef, in die volgorde merkwaardige wijze. Maar zo was het nou eenmaal, en ik hoop dat u met mij gezien hebt, dat deze beloften omtrent vele volkeren, omtrent de menigte van volkeren zelfs, en omtrent vele koningen bovendien, en dus koninkrijken, deze beloften die aan Israël gedaan zijn, dat die zeker niet vervuld zijn in de Bijbelse geschiedenis van de twee dan wel de 10 stammen, of zeg maar gewoon van de 12 stammen. Zo is het inderdaad niet gegaan. Maar aan de andere kant, wij raken in de Bijbel min of meer het spoor bijster van het belangrijkste, het grootste deel van Israël, namelijk van 10 stammen van Israël. En kennelijk is het dan zo dat aangezien deze beloften in die brede betekenis zeker niet vervuld zijn en ook niet worden aan de 2 stammen van Israël, blijft dus inderdaad slechts over dat ze van toepassing zijn op de 10 stammen van Israël. En dat verklaart ook waarom deze beloften aan Abraham, Isaac en Jacob vervolgens eigenlijk nog uitgebreider beschreven en bevestigd worden aan zowel Jozef als Efraïm. Efraïm immers de zoon van Jozef, die zelfs doorgaat voor de eerstgeborene onder de stammen van Israël. Wat merkwaardig genoeg is, omdat Efraïm gerekend wordt de stammen van Israël, maar strikt genomen de 13e stam van Israël is, terwijl we er altijd maar 12 kennen. Dus er is iets heel bijzonders mee aan de hand. Goed, daar laten we het even bij, want ik probeer nu u het een en ander te laten zien over de geschiedenis van de splitsing van het volk Israël in wat wij dan noemen 2 en 10 stammen. En ik zeg er maar weer bij, voor zover ik dat nog niet gezegd heb, dat die termen als zodanig, 2 en 10 stammen, dat die termen volstrekt onbijbels zijn. Niet in hun betekenis uiteraard, maar de termen als zodanig worden in de Bijbel niet gebruikt. Dat is nu eenmaal zo. Maar anders moet ik spreken over Juda en over Israël. Of ik moet spreken over Juda en aan de andere kant Jozef. Of ik moet spreken over Juda en aan de andere kant Efraïm, want er zijn verschillende namen die daarvoor gebruikt worden. Maar ik moet u zeggen dat die 3 namen, Jozef, Israël en Efraïm, niet altijd slechts betrekking hebben op 10 stammen. Het hangt vanaf waar ze gebruikt zijn. Zodat de Bijbel er eigenlijk geen vaste uitdrukking voor heeft. Er is nu eenmaal zo, er is geen vaste uitdrukking ter aanduiding van de 10 stammen van Israël. De uitdrukkingen die gebruikt worden, die krijgen een betekenis gewoon in verband waar ze genoemd worden. En daar is heus niks moeilijks aan. Ik moet u zeggen, dat ik ben er altijd wel blij mee, want het betekent dat we die uitdrukkingen alleen kunnen gebruiken in Bijbels verband. Daarbuiten verliezen ze gewoon hun betekenis. En dat vind ik wel zo prettig. Want dan zijn we tenminste verplicht om de termen te lezen in de schrift waar ze gebruikt worden. En als Juda en Efraïm tegenover elkaar staan, dan weten we precies wat het is. Hè? Dan staan de 2 tegenover de 10 stammen, zo is het nou eenmaal. Maar goed, ik laat het daar maar bij. Ik blijf zoveel mogelijk spreken over 2 en 10 stammen. En ik hoop dat u ook uit mijn woorden steeds begrijpt wat ik versta onder Efraïm, Juda, Israël, Jozef, of hoe het maar heten mag. Hè? Goed, ik neem u dan mee naar 1 Koning 11. Ik neem aan dat u dat inmiddels gevonden hebt. Boven het hoofdstuk staat Salomo's vrouwen en afgoderij. Nou heb ik een hekel aan te praten over andermans vrouw, dus dat zullen we dan maar niet doen verder. Maar waar het om gaat is dat we hier gekomen zijn min of meer aan het eind van de geschiedenis van Salomo. En dat hier wordt aangekondigd dat na Salomo het koninkrijk inderdaad verdeeld zal worden in wat wij dan kennen als de 2 en de 10 stammen van Israël. En dat gebeurt min of meer voor straf. Althans, zo wordt het aangekondigd. En daar houd ik me dus maar even bij. Het is van belang om de historische achtergrond daarvan ook te zien. Om de geschiedenis in het juiste licht te kunnen bezien. Wat er staat is in ieder geval dat Salomo op een of andere wijze zich bezig hield niet alleen met de dienst aan Jehovah. Dat deed hij ongetwijfeld, overigens. De dienst aan Jehovah, want hij was de man die in de voorgaande hoofdstukken inderdaad de tempel des Heren, de beroemde, de grote tempel, gebouwd had. Waarna gesproken wordt over de heerlijkheid van Salomo, zijn rijkdom enzovoorts. Kortom, Salomo diende de Heren, niettemin sloot het niet uit dat hij aan de andere kant ook allerlei andere goden diende. En daar staat dan ook Dat Salomo, vers 6, neem ik de draad op. Staat dan ook in vers 6. Alzo deed Salomo dat kwaad was in de ogen des Heren en volhardde niet de Heren, Jehovah dus, te volgen, gelijk zijn vader David. Toen bouwde Salomo een hoogte voor Kamos, het vervoersel der Moabiet op de berg die voor Jeruzalem is, en voor Molech, het vervoersel der kinderen Ammons. En alzo deed hij voor al zijn vreemde vrouwen die haar goden rookten en offerden. Daarom vertoonde zich de Heere tegen Salomo, omdat hij zijn hart geneigd had van de Heere, afgebogen had van de Heere dus, hè, de God Israëls, die hem tweemaal verschenen was. En hem van deze zaak geboden had dat hij andere goden niet zou nawandelen, doch hij hield niet wat de Heere geboden had. En dan vers 11, daar staat, daarom zei de Heer tot Salomo, terwijl dit bij u geschied is, dat gij niet hebt gehouden mijn verbond en mijn inzettingen die ik u geboden heb, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde uw knecht geven. En daar stop ik even, dan kunt u dat tot u door laten dringen zoals het er staat. Er komt nog meer, maar dit is de inleiding van het verhaal. Wat er gezegd wordt is, ik zal gewisselijk dit koninkrijk van u scheuren en datzelfde aan uw knecht geven. Zodat eigenlijk de gedachte is dat heel het koninkrijk van Salomo wordt weggenomen en zou gegeven worden aan zijn knecht, die wij enige verzen verderop leren kennen onder de naam Jerobeam. En de gedachte is dus eigenlijk dat heel het koninkrijk van Salomo en dus eigenlijk van heel het huis van David zou worden weggenomen, want daar komt het in de praktijk op neer. Nou stuit dat op een technische moeilijkheid. De eerstgeborene, het hoofd van de stam van Juda, blijft automatisch per definitie, hoe dan ook, koning over Juda. Zodat het moeilijk is om alle 12 stammen, ik houd het maar op 12 gewonnen, dat het moeilijk is alle 12 stammen van Salomo en dus van het huis van David weg te nemen. Dat kan eigenlijk niet. Wat wel kan is dat 11 stammen zouden worden weggenomen van het huis van David en dus van Juda, zodat het huis van David uiteraard als de eerstgeborene uit het huis van Juda inderdaad koning zou blijven over Juda. Zodat de gedachte is dat feitelijk 11 stammen zouden worden weggenomen van het huis van Salomo. Maar dat staat er niet letterlijk, dat is een conclusie die ik trek en die wordt later bevestigd, dus ik kan het makkelijk doen. Maar de gedachte is dat heel het koninkrijk feitelijk zal worden weggenomen van het huis van David en dus van Juda, daar komt het tot neer. En als Juda dan overblijft, dan is de gedachte dat het koninkrijk van Israël zich bevindt bij de andere 11 stammen en dat Juda ernaast staat. Het wordt immers van Juda, min of meer voor straf, of hoe dat maar heten mag, weggenomen van het huis van David. In bijzonder dan natuurlijk van Salomo, vanwege dat hij andere goden diende. Dat is de gedachte. Eigenlijk wordt dus heel Israël afgenomen van Salomo en daarmee van David en daarmee van Juda. Het zou gegeven worden, ik kom er straks wel op terug, maar het zou gegeven worden aan zijn knecht. Laten we die dan eerst introduceren. Die knecht die komen we tegen vanaf vers 26 van dit hoofdstuk, 1 Koningen 11. Die knecht is namelijk Jerobeam, de zoon van Nebat, een Efratiet. En dat betekent dat hij van Efraïm afstamt. Een Efratiet van Zereda, Salomo's knecht. Jerobeam, Salomo's knecht, heet hij dus, hè, naar de tussenzin van de zoon van Nebat, een Efratiet van Zereda. Dus daartoe Jerobeam, Salomo's knecht, wiens moeders naam was Zeruia en weduwvrouw, hief ook de hand op tegen de koning. Maar het gaat erom dat dat in overeenstemming was met de wil van God. Heel Israël zou hem worden afgenomen. Er zal dus een opstand komen feitelijk tegen Salomo en zijn huis. En Jerobeam, Salomo's knecht, kwam hier ook tegen Salomo in opstand. Hij hief ook de hand op tegen de koning. En dan staat er in vers 27, dit is nu de zaak waarom hij de hand tegen de koning ophief. Salomo bouwde Millo en sloot de breuk der stad van zijn vader toe. En de man Jerobeam was een dapper held. Toen Salomo deze jongeling zag dat hij arbeidzaam was, zo stelde hij hem over al de last van het huis van Jozef. Even goed lezen. Hij stelde hem over al de last van het huis van Jozef. Zodat Jerobeam aangesteld werd over het huis van Jozef. Door Salomo. Salomo was Juda, vertegenwoordigde Juda. En Jerobeam vertegenwoordigde Jozef. Dan heb je de twee tegenover elkaar. De twee die we later in de profetieën nog steeds tegenover elkaar vinden. En die wij later tegenover elkaar vinden onder de termen de twee stammen, Juda. En de tien stammen, namelijk Jozef. Maar hier vind je ze gepersonifieerd in Salomo en in Jerobeam uit het huis van Jozef. En daar gaat het om. En dan ga ik weer terug naar de geschiedenis, namelijk in hoofdstuk 11... daar waar we terechtgekomen waren bij vers 12. Vers 11 zegt immers, ik zal het geven aan uw knecht. Het zal van Salomo uit Juda worden gegeven aan Jerobeam uit Jozef. En dan staat er in vers 12, en uw dagen nog, in uw dagen nochtans zal ik dat niet doen om uw vaders David wil. Eigenlijk had het dus in de dagen van Salomo moeten gebeuren als een soort maatregel tegen Salomo. Maar terwille van David zegt de Heer, ik zal het niet doen in uw dagen, maar ik zal dan het koninkrijk scheuren van de hand uw zoons. En die zoon blijkt later te zijn Rehabeam, die dan ook inderdaad koning wordt over slechts Juda, omdat de andere stammen in principe van hem worden weggenomen en komen onder de heerschappij van Jerobeam uit Jozef. Nou, dan gaan we verder, vers 13. Doch ik zal het gehele koninkrijk niet afscheuren. Eén stam, of gewoon een stam, zal ik uw zoon geven om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil dat ik verkoren heb. Eén stam van Israël zal dus blijven aan het huis van David. En zeg nou niet, dat is Juda, want dat blijkt niet zo te zijn. Juda bleef sowieso uiteraard bij David, dat kan niet missen, als het hoofd van de stam van Juda koning is. Het was een koningshuis, dan blijft hij automatisch gewoon koning over Juda. En als er dan staat, niettemin, ik zal één stam van Israël zal ik aan uw zoon geven, dan betekent dat in de praktijk dat die zoon niet één, maar twee stammen zou krijgen, namelijk Juda en Benjamin. Zo is dat. En dat is niet mijn conclusie, dat staat er ook gewoon verderop in dit hoofdstuk. Dus ik neem u gewoon verder mee naar bijvoorbeeld vers 31. Nou, vers 30 dan, vooruit. Nee, vers 29. Goed, sluit het mooi aan. Vers 29. Het geschiedde nu te die tijd, als Jerobeam uit Jeruzalem uitging, dat de profeet Ahia, de Siloniet, hem op de weg vond en hij zich een nieuw kleed aangedaan had en zij beiden alleen op het veld waren. Zo vatte Ahia het nieuwe kleed dat aan hem was en scheurde het in 12 stukken. Nee, later werd een vrouw in 12 stukken. Maar goed, dat is nog niet zo smakelijk zoals morgens vroeg. Maar dat is ook een andere geschiedenis. Maar een kleed gescheurd in 12 stukken. En hij zei tot Jerobeam, let op dat ze maar met z'n tweeën waren. Hè? Er was niemand bij het gebeurde, deze gebeurtenis. Dat Ahia spreekt tot Jerobeam gebeurde in het verborgene. Hè? Er was niemand bij. Nou, hij zei tot Jerobeam, neem u 10 stukken. Dat is de bevestiging van wat ik net zei. Neem u 10 stukken, want alzo zegt de Heere de God Israëls, zie, ik zal het koninkrijk van de hand van Salomo scheuren, en aan u, Jerobeam, en dus Jozef, 10 stammen geven, want het zou gescheurd worden van de hand van Salomo en dus van de hand van Juda, daar komt het op neer, en het zou gegeven worden aan Jerobeam en dus aan Jozef. 10 stammen. En dan vers 32. Maar een stam zal hij hebben om mijn knecht Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Dat vers, vers 32, sluit uiteraard aan bij vers 13. En de stam die daar in vers 13 genoemd wordt, is uiteraard dezelfde als die hier genoemd wordt. En dat is de stam van Benjamin. Dat kan niet missen. De eerste plaats natuurlijk, omdat we dat gewoon weten. De twee stammen is eenmaal Juda en Benjamin. En voor de rest staat er uitdrukkelijk dat het is om mijn slechts Davids wil en om Jeruzalems wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël. Maar de stad Jeruzalem werd geacht te liggen op het grondgebied van Benjamin. Dat is leuk, maar het is echt zo. Ik weet niet precies, want die grenzen zijn natuurlijk heel moeilijk na te gaan, zeker ook vanuit de schrift. Maar het punt is dat Jeruzalem weliswaar ligt te midden van het gebied van Juda, maar dat het gebied van Benjamin, wat wat meer naar het zuiden ligt, inderdaad via een smalle strook zich uitstrekt in het gebied van Juda tot en met Jeruzalem. En de hele mooie verhalen zijn dat het precies gaat tot en met de Tempelberg of zoiets. Maar waar het op neerkomt is in ieder geval dat Jeruzalem in het algemeen en de tempel in het bijzonder gelegen was op het gebied officieel van Benjamin, hoewel het verder omringd was door het gebied van Juda. Het is een beetje vergelijkbaar met de situatie zoals we die tientallen jaren gekend hebben van West-Berlijn. Het hoorde bij West-Duitsland, maar het was totaal omgeven verder door Oost-Duitsland. Maar er was één route vanuit West-Duitsland naar Oost-Duitsland. Die kon er nog gegaan worden en daar gaat het maar om. Hè? En zo vanuit het gebied van Benjamin was er een smalle strook van Benjamin zich uitstrekte tot en met Jeruzalem, zodat Jeruzalem en de tempel weliswaar beschouwd werden als te behoren bij Juda in het algemeen, maar meer in het bijzonder was het op het grondgebied van de stam van Benjamin. Dat is eigenaardig genoeg, omdat het koninkrijk van Juda, dus van het huis van David, inderdaad in Jeruzalem gevestigd was en dat de tempel gebouwd was door de zoon van David, Juda dus nog steeds, Salomo enzovoorts. En de stad Jeruzalem wordt ook aangeduid, net als Bethlehem trouwens, met de aanduiding. De stad Davids, dat is dus Juda, niettemin lag het op het gebied van Benjamin. En nou even voor de goede orde. Benjamin was heus meer familie van Jozef dan van Juda. Zij waren beide uit dezelfde vader, Juda en Benjamin. Maar Benjamin was bovendien uit dezelfde moeder als Jozef, dus Benjamin stond het dichtst bij Jozef. Je kunt dus ook eigenlijk zeggen dat als de stam Benjamin toegevoegd wordt aan het huis van David, dan vertegenwoordigt Benjamin feitelijk Jozef bij Juda. Dus iemand uit de stam van Benjamin staat dichter bij Jozef en dus bij Efraïm en eventueel Manasse dan bij Juda. Daar gaat het om. En wat er dus eigenlijk gebeurt, is dat het rijk gesplitst wordt in het algemeen gesproken 2 en 10 stammen en meer onder de Bijbelse naam. Het wordt gesplitst in Juda en Jozef. Maar bij Juda vind je een belangrijk deel van Jozef, namelijk Benjamin. En daar gaat het om. En dat is dus een... Hè? Ja, dat is het vervolg op het verhaal. Maar laat ik even nog hier blijven. Het is goed om dat te zien. Bij Juda in bevindt zich een deel, die ene stam die aan Juda was toegevoegd ter gelegenheid van deze splitsing, maar dat deel is uitdrukkelijk de meest naaste familie, niet van Juda, maar van Jozef. Benjamin vertegenwoordigt dus Jozef. En denk nog maar eens aan de geschiedenis van Jozef in Genesis bedoel ik eigenlijk, die Jozef, hè, die eerste Jozef, waar Benjamin ook zo'n belangrijke rol in speelt en waar de verbinding tussen Jozef en Benjamin op vijfvoudige wijze, laat ik het zo zeggen, benadrukt wordt. Toch? Nou goed. Laat het er maar even bij, ik kan niet alles bespreken. Maar hier staat dus inderdaad, één stam zal hij hebben, vers 32, om en slechts Davids wil en om Jeruzalem wil, de stad die ik verkoren heb uit alle stammen van Israël, waaruit blijkt dat het inderdaad om Benjamin gaat, zoals wij trouwens later gewoon bevestigd vinden. En zo verder, dan staat er waarom het is, waarom het koninkrijk van de hand van Salomo gescheurd wordt en gegeven wordt aan Jerobeam, zeg maar Jozef. Dat is omdat ze mij verlaten, zich nedergebogen hebben voor Astoreth, de god der Sidoniërs, Kamers, de god der Moabieten en Bilgom, de god der kinderen Ammons. En niet gewandeld hebben in mijn wegen om te doen wat recht is in mijn ogen, te weten mijn inzetting en mijn rechten, gelijk zijn vader David. Doch niets van dit koninkrijk, zal ik uit zijn hand nemen, maar ik stel hem tot vorst al de dagen zijns levens om mijn knecht Davids wil. Dat wil zeggen, het wordt niet genomen van Salomo zelf, terwille van vader David laat de Heer het koninkrijk nog aan Salomo. Maar als het na de dood van Salomo van zijn zoon van Rehabeam wordt weggenomen, is dat niet een maatregel tegen Rehabeam, maar het is een maatregel tegen Salomo. Daar gaat het om, hè? Dat is wat vers 34 dus nog nadrukkelijk zegt. Maar goed. En dus zegt vers 35, maar uit de hand zijn zoons, uit de hand van de zoon van Salomo zal ik het koninkrijk nemen. Ik zal het koninkrijk, let op dat er niet staat, ik zal een deel van het koninkrijk nemen, hoewel dat in principe zo was. Maar dat is niet de gedachte is veel sterker, namelijk ik zal het koninkrijk nemen uit de hand zijn zoons. En dan vervolgens, en ik zal u daarvan 10 stammen geven. Als we niet meer gelezen hadden, zouden we zelfs uit het vers concluderen dat alle 12 stammen van Salomo worden weggenomen, dat 10 daarvan gegeven worden aan Jerobeam en dus Jozef, waarna de vraag is, wat dan met die andere twee? Nou ja, goed, dat blijkt uit het verband, die andere twee haalt toch Juda, David, Salomo en hoe het maar heten mag. En dus vers 36, en zijn zoon Rehabeam dus, aan zijn zoon zal ik een stam geven, dat is de derde keer dat het er staat, opdat mijn knecht David altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem. Opdat mijn knecht David, die al lang dood was, dus wordt gedacht niet aan David persoonlijk, maar aan Juda, die hij vertegenwoordigt. Opdat dus Juda altijd een lamp voor mijn aangezicht hebben in Jeruzalem, dat is Benjamin. Die lamp hier in Jeruzalem is dus Benjamin en die fungeert als lamp voor Juda. Heb je dat? Dat is een heel sterk hoor. Benjamin, dat kleine stammetje, lampje. Benjamin zou fungeren als lamp, als licht voor Juda, staat er. Voor mijn aangezicht in Jeruzalem, de stad die ik mij verkoren heb om mijn naam daar te stellen. En dat betekent, de Heer wil zijn naam stellen in Jeruzalem, maar dat komt slechts tot stand, niet door Juda, maar het komt tot stand doordat Benjamin Jozef vertegenwoordigt in Juda. Zodat als de Heer zijn naam stelt in Jeruzalem, dan wordt het hier toegeschreven, niet aan Juda, maar het wordt toegeschreven aan Benjamin en dus aan Jozef. Jawel. Nou goed, zo zal ik u nemen, vers 37, en gij zult regeren over al wat uw ziel zal begeren, en gij zult koning zijn over, ja, niet 10 stammen, dat was wel zo, maar dat staat er niet. Er staat, gij zult koning zijn over Israël. Zodat die 10 stammen worden aangeduid als Israël, en wat Jerobeam dan niet ontvangt, dat heet dan Juda, uiteraard, en eventueel Juda en Benjamin, maar in het algemeen aangeduid als Juda. En dan vers 38. En het zal geschieden, zo gij horen zult al wat ik u zal gebieden en in mijn wegen zult wandelen en doen wat recht in mijn ogen is, houdende mijn inzetting en mijn geboden, gelijk als mijn knecht David gedaan heeft, dat ik met u zal zijn en u een bestendig huis bouwen, gelijk als ik David gebouwd heb en ik zal u Israël geven. En zal u Israël geven. Israël wordt gegeven. Dat waren we 10 stammen, maar het heet Israël. En de andere 2 stammen heten dus inderdaad Juda. Er zit er nog iets achter dit vers, want er staat dat het Jerobeam gezegd wordt, als gij in mijn inzettingen zult wandelen, doen wat recht is in mijn ogen, enzovoort, zoals David gedaan heeft, dan zal ik met u zijn, ik zal u een bestendig huis bouwen, gelijk als ik David gebouwd heb, en zal u Israël geven, zodat hier het huis van David en dit huis van Jozef hier naast elkaar staan, en aan beide wordt beloofd een bestendig huis, op voorwaarde uiteraard van trouw aan Jehovah. Nou, een bestendig huis van David lijkt me geen enkel probleem, dat komt uiteindelijk tot stand. Natuurlijk, via geloof in de Heer Jezus Christus, de zoon van David, de leeuw uit de stam van Juda. Maar hoe zit het nou met het bestendige huis van Jozef? Nou, dan zeggen wij, daar kwam niks van terecht natuurlijk. Want dit huis van Jerobeam, dat leidde niet tot veel goeds in de praktijk. En het leidde uiteindelijk zelfs tot de wegvoering van de 10 stammen van Israël. Zeg maar gewoon de wegvoering van Israël in dit verband dus. Hè? Leidde tot de wegvoering van Israël in Assyrische ballingschap. Einde van het verhaal. Komt er dan niet een bestendig huis? Omdat Israël niet wilde. 10 stammen bedoel ik dus. Hè? Omdat Israël niet wilde. Dan gaan we even naar de andere kant van de familie, gaan we naar Juda. Daar verscheen de Heer Jezus Christus, de koning der eeuwigheid, die een onwankelbare troon zou hebben, maar Juda wilde niet. Komt er nou geen onwankelbaar koninkrijk? Komt die vaste stoel, die vaste troon niet, die aan David beloofd was? Ja, we zijn waarachtig wel. Want, wat zegt de Romeinen? Wat zegt Paulus in Romeinen? Die zegt, zal hun ongeloof het geloof van God teniet doen? En voor als u het niet begrijpt, vullen we synoniemen in. Zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? En daar wordt dus gesteld, dus Romeinen 3 naar ik meen, daar wordt dus gesteld dat ondanks het ongeloof van Juda toch dat koninkrijk tot stand komt en God zijn beloften waar maakt. Alleen niet aan ongelovigen uiteraard. Maar het punt is dat God zich niet door ongelovigen laat hinderen om zijn wil te volbrengen. Maar hier wordt gesproken over een koningshuis onder de naam Jozef en in verband met 10 stammen van Israël. En dan zeggen wij, daar kwam niks van terecht, want de 10 stammen waren ongelovigen, werden weggevoerd naar Syrische ballingschap. Dan zeg ik met Paulus, want wat op de 2 stammen van toepassing is, is dus ook op 10 stammen van toepassing. Dan zeg ik met Paulus, zal hun ontrouw, hun ongeloof, de trouw of het geloof van God teniet doen? Nee, zegt Paulus, absoluut niet, want de mens is weliswaar leugenachtig, maar God niet. En die doet dus gewoon wat hij beloofd heeft, zodat je moet aannemen dat God net zo goed een bestendig huis gebouwd heeft in Jozef. Of zal bouwen, wellicht, hè, want de tijd praten we nou niet over. Er zou een bestendig huis moeten zijn in Jozef. En op zijn vroegst, nee, op zijn laatst moet ik zeggen, bij de komst van de Messias eigenlijk. Nou, daar zijn we dus heel dicht in de buurt van de juiste conclusie. De conclusie is dus inderdaad dat weliswaar in het verleden tot op heden dus dat bestendige huis niet gebouwd is in Juda, maar dat komt wel degelijk in de toekomst. Nee, ik heb het niet over die onwankelbare troon van de Heer in de hemel als de Zoon van God. Daar praat ik nou niet over. Ik heb het over een onwankelbaar koninkrijk te midden van de stammen Israëls. Nou, over Juda zal het komen. Dat is in ieder geval wat wij geloven, wat de schrift uitdrukkelijk leert. En dat komt pas na de 70ste week van Daniël. Maar nou de onwankelbare troon over de 10 stammen. Gaan we weer terug. Als het komt over Juda, dan is dat alleen over die Joden uiteraard die tot geloof gekomen zijn. Want alle ongelovige Joden zullen het koninkrijk niet binnengaan. Of ze, moet ik de zware term gebruiken, ze zullen uitgeroeid worden uit hun volken. Heet zoiets. En als ik dus de vraag stel, is er dan zo'n koninkrijk over de 10 stammen ooit ergens in de Bijbel? Dan bedoel ik dus niet dat het koninkrijk over alle 10 stammen, ongeacht wie het zijn, gevestigd wordt. Ik heb het over gelovigen uit die 10 stammen vanzelfsprekend. En dat is het hele punt. En we zullen dat nog nader bezien. Het blijkt dat de schrift inderdaad ons voorhoudt dat dat al gebeurd is. En dat dat precies Gods werk is in onze dagen. Maar nogmaals, dat is een verborgen aangelegenheid. En al deze uitspraken hier in 1 Koningen 12 zijn ook maar uitspraken tussen Ahia en Jerobeam. Wordt verder niet over gesproken. Wordt ook niet gepubliceerd enzovoorts. Het is alleen hier in het verborgen, zal ik maar zeggen, terwijl niemand het weet dat deze dingen gezegd worden. En het, zo moet het dus op een of andere wijze gaan. Dat wil zeggen, 2 verschillende koninkrijken, een onwankelbaar koninkrijk wordt overgesproken, maar zowel over de 2 stammen aan de ene kant, maar dat is niet dit schriftgedeelte natuurlijk, dat zijn namelijk de beloften die aan David gedaan zijn. Maar hier hebben we dingen die verband houden met de positie van Salomo en daarna Jerobeam. De 10 stammen apart. En dat is de gedachte, dat namelijk deze dingen vervuld worden in onze dagen. De bestendige huis dat God zou bouwen, niet in Juda, maar in Israël. Dat is ongetwijfeld dat bestendige huis waar wij door genade en door geloof deel van uitmaken. Of maken wij niet deel uit van het bestendige huis? En is dat Juda, dat huis waar wij deel van uitmaken? Nou, dat in ieder geval niet. Van al de volken op aarde staat in ieder geval vast dat er één volk is dat ongelovig is in de Bijbelse zin van het woord. Ik kan het ook niet helpen. Ik heb het ook niet uitgevonden. Maar er is maar één volk strikt genomen waarvan in de Bijbel zelf duidelijk wordt vastgesteld dat het ongelovig is in de Bijbelse betekenis van het woord. Om bij het laatste te beginnen, de Bijbelse betekenis van ongeloof is dat men wel weet, maar afwijst. Dat men de boodschap gehoord heeft, maar domweg niet aanvaarden wil. Dat is ongeloof. Ongeloof is niet onwetendheid, strikt genomen. Ook, onwetendheid is ook niet geloof overigens, hoor, ook niet het tegenovergestelde. Maar ongeloof veronderstelt niet onwetendheid, het veronderstelt dat men wel weet, maar afwijst. En in de Bijbel wordt in ieder geval van dat ene volk van Juda gezegd dat het wel weet, hen is het gepredikt. De heer stelt het meerdere malen vast, in ieder geval in het Johannesevangelie. Hij zegt, ik ben gekomen, ik heb tot hen gesproken. Als ik niet tot hen gesproken had, zouden ze geen zonde hebben. Maar nu heb ik tot hen gesproken, nu hebben zij gezien, ik heb die tekenen gedaan. Nu hebben ze geen excuus voor hun zonde. Voor hun ongeloof namelijk. Dat neemt niet weg dat als inderdaad het waar is wat het Nieuwe Testament zegt, namelijk dat het evangelie aan alle volkeren en over de hele wereld gepredikt is. Inmiddels, in onze dagen, zeker al in de periode van Handelingen, dan neemt het niet weg dat dan dus de andere volken eigenlijk ook ongelovig zijn. Dat is zo, maar dat wordt in de schrift niet zwart op wit vastgesteld. Dat bedoel ik maar te zeggen. Als er één ongelovig volk is, dan is het inderdaad Juda. Als volk. Nou, daar gaat het nou maar om. Dus het huis waar wij deel van uitmaken, het huis waarin wij gebouwd worden als levende stenen op het fundament waarvan Christus is de uiterste hoeksteen en hoe dat allemaal maar heet, maar is dat Juda? Nee, dan zou de volgende vraag moeten zijn, is het dan Jozef? Ja zeggen is natuurlijk moeilijk, maar nee zeggen is minstens zo moeilijk. Men zou het op zijn minst moeten overwegen, want hier wordt gesproken over deze twee kanten van het koninkrijk. Er zou een koninkrijk zijn eventueel in Juda en er zou een koninkrijk eventueel zijn in Jozef. Nou, als dit waar wij deel van uitmaken niet Juda is, dan ligt het toch voor de hand te veronderstellen dat het Jozef is. Waarna ik er maar op wijs dat de eerste man die in het Nieuwe Testament een rol van betekenis speelt, heet Jozef. Johannes 1. Nee, niet de eerste die genoemd wordt. Natuurlijk niet. Dat was Christus uiteraard. Maar de eerste die een rol van betekenis speelt, wiens geschiedenis vermeld wordt, is Jozef. En daar gaat het maar om, hè. Ik noem maar even wat, hè. Zo heb ik er nog een paar, maar vooruit. Ik blijf even bij dit schriftgedeelte. 1 Koningen 11 dus nog steeds. Waar wij waren in vers 38. Waar in de tweede helft van het vers staat dat ik met u zal zijn en u een bestendig huis bouwen. Zijn dezelfde woorden als in, wat was het, 1 Samuel 7 of was het 2 Samuel 7, ik kan het nooit onthouden. De belofte die aan David gedaan werd in verband met Juda. Hè? En gelijk als ik David gebouwd heb, ik zal u Israël geven. De 10 stammen die aan Jerobeam gegeven worden, heten dus Israël. En er is de belofte van een bestendig koninkrijk op grond van geloof uiteraard. En dan staat er vers 39, en ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen. Verootmoedigen betekent gewoon vernederen, hoor. Dus een wat nette uitdrukking, vernederen is wat erg zwaar. Dat lijkt alsof het met geweld gebeurt. En verootmoedigen hoeft niet met geweld te gebeuren, hè. Dat kan op andere manier. Maar verootmoediging is dat men inderdaad zich vernedert, hè. Als men zich verootmoedigt. Nou goed, er zijn anderen genoeg die over dat soort onderwerpen spreken, dus de hoef ik dan niet uit te leggen, dat scheelt weer. Ja. Ik zal om diens wil het zaad van David verootmoedigen. Dat wil zeggen, Juda zal vernederd worden, zal verootmoedigd worden, terwijl aan de andere kant Jozef en dus Israël, let op, want het heet hier Israël, Israël verhoogd zal worden. Nou, het resultaat is, daarom zocht Salomo Jerobeam te doden. Want God heeft Israël, de 10 stammen, Jerobeam en dus Jozef, is allemaal hetzelfde, geroepen om hen tot jaloersheid te verwekken. Kent u die term? Dat is het Nieuwe Testament. Dus prompt wat gebeurt. Salomo, die Juda, dus de Joden, vertegenwoordigt, wordt jaloers op Jerobeam, aan wie Israël beloofd was en die verhoogd zou worden. Dan heb je precies het effect wat later in de schrift, in Jesaja, en in bijzonder natuurlijk in de Romeinenbrief wordt aangehaald. Hè. Alleen dan zeggen we, ja, daar is het de gemeente die er is om het Joodse volk tot jaloersheid te verwekken. Maar goed, dat bedoel ik maar. Hè. Als het de 10 stammen zijn die de 2 tot jaloersheid verwekken, en het is de gemeente die de 2 tot jaloersheid verwekt, dan zie je toch in ieder geval dat er een grote samenhang bestaat tussen de 10 stammen en de gemeente. En daar gaat het maar om. Dus daarom zocht Salomo Jerobeam te doden, maar Jerobeam maakte zich op en vloot in Egypte enzovoorts. En hij was daar totdat Salomo stierf, waarna vervolgens de zoon uit Egypte geroepen werd. Hebt u die? Ja, dat is Hosea en Matthäus 2. Ja, Jozef en de Heer Jezus die uit Egypte gehaald werden. Leuk, hè? Gebeurt precies hetzelfde. De koning Herodes van Jeruzalem, de koning der Joden officieel, probeerde de geboren koning der Joden van Bethlehem te doden. En wat er gebeurd is, dat Jozef, de wettige vader van de Heer Jezus, jawel, in het droom natuurlijk, want als je Jozef heet, dan hoor je te dromen. Dan spreekt God alleen door dromen, omdat het dan altijd gaat om de verborgenheden van het koninkrijk. Ik ga het allemaal nou niet uitleggen, hè? Dat doe ik weer andere gelegenheden weer. Hè? Jozef moet naar Egypte en hij neemt de Heer Jezus mee. En 2 jaar later komt hij inderdaad terug en er staat erbij dat dat de vervulling is van de profetie in Hosea, waar staat: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Nou staat maar de helft, in het gunstigste geval zelfs nog, maar de helft van de vervulling van de profetie, want er zal nog een paar keer toegepast worden. Maar hier vind je het geïllustreerd. Jerobeam moet vluchten voor Salomo, de koning van Israël, van wie het koninkrijk zal worden afgenomen. En na de dood van Salomo, overeenkomend, sorry voor Salomo, maar overeenkomend met de dood van Herodes, komt alsnog Jerobeam terug uit Egypte om het koninkrijk van Israël op zich te nemen. Weliswaar niet van de 2 stammen, maar wel van de 10. En als nou de Heer Jezus, de uiteindelijke zoon, komt uit Egypte, de zoon van Jozef heet hij bovendien ook nog. Dan lees je in Matthäus dat de bedoeling was dat ze zouden gaan wonen in Bethlehem, maar de Heer zei nee, je moet naar Nazareth. En Nazareth behoorde van oudsher tot het gebied van de 10 stammen en niet van de 2. Daar heb je nou zoiets. En als Jerobeam als zoon uit Egypte komt, wordt hij koning niet van de 2, maar van de 10. En als dan de uiteindelijke zoon, de echte Jerobeam, de echte Jozef, kortom als de Heer Jezus Christus verschijnt en hij wordt koning, waar wordt hij dan koning van? Ja, als je die lijn volgt, dat hoef je natuurlijk niet, ik zal u daar niet toe verplichten, maar als je die lijn gewoon logisch vervolgt, dan wordt hij dus koning niet van de 2 en dus niet van de Joden, maar van de 10. Waarna wij dus de privé lazen van 2 weken geleden. Niemand? Ja, minstens 1. Dat willen jullie niet toegeven, hè? Oh, goed. En er staat een groot artikel in, ik heb het nog steeds niet gelezen trouwens. Er staat een groot artikel in over de legende, want het heet dan een legende te zijn, dat de Heer Jezus inderdaad de 10 stammen bezocht heeft. Voor zijn dood en opstanding zelfs. Samen met Jozef. Nee, niet zijn vader, maar zijn oom. Niet gelezen? Oh. Nou ja, dat hoef je ook niet te lezen hoor, daar gaat het niet om. Je moet die dingen ook nooit meteen geloven. Maar in ieder geval is het een gegeven, dat durf ik rustig te zeggen. Als je uit de ongewijde geschiedenis iets bewijzen kunt, dan is in ieder geval bewezen dat het evangelie binnen de kortste keren, binnen 4 jaar tijd sinds de opstanding van Christus, daadwerkelijk terechtkwam, inderdaad, in Brittannië. En dat wordt geacht het land van Ephraim te zijn, en dus het centrum van eigenlijk van de 10 stammen van Israël, de eilanden der zee, of hoe dat allemaal maar heten mag. Ga ik nog verder niet op in, dat doe ik op een andere plaats weer, en daar noem ik het uitdrukkelijk ook geen bijbelstudie. Nee, waarom ook? Maar niettemin, als er iets historisch te bewijzen valt, dan is het in ieder geval dat. Niet dat de Heer Jezus daar geweest is, want dat ligt heel moeilijk te bewijzen. En lijkt me dus ook niet zo erg waarschijnlijk. Maar wel is in ieder geval uit die bronnen zeker dat het evangelie binnen de kortste keren door ene Jozef van Arimathea inderdaad gebracht is. Inderdaad naar Brittannië. Het was het eerste land wat officieel tot christelijk land verklaard werd. Wat overigens ook niks betekent, zeg ik er meteen bij, want ik ken geen christelijke landen. Maar waar het maar om gaat is dat het evangelie door de Joden officieel werd afgewezen en door de Britten officieel werd aanvaard. En dus van de 10 stammen, van de 2 stammen, inderdaad naar de 10 stammen ging. Het is niet alleen dat ik dat concludeer uit de schrift. Aan de andere kant worden deze dingen uit de geschiedenis nadrukkelijk bevestigd. Nou goed, ik laat het dan maar bij. Ik zal proberen hier de draad vast te houden in 1 Koningen. We zijn dus zover hier dat Jerobeam inderdaad naar Egypte moet vluchten. Net als dat de Heer Jezus, de zoon van Jozef, dat moest. En daarna keert Jerobeam terug, maar dat is het volgende hoofdstuk, om de heerschappij niet over de 2, maar wel over de 10 op zich te nemen. En we vinden dat de Heer Jezus, de zoon van Jozef in Matthäus, terugkeert uit Egypte, om daar niet zich te vestigen in Bethlehem en dus in Judea, maar om zich te vestigen in Galilea, van oudsher het gebied van de 10 stammen van Israël. Dus niet in Bethlehem, maar in Nazareth. En kan er uit Nazareth iets goeds komen? Kan er uit Jozef iets goeds komen? Kan er uit de 10 stammen wat goeds komen? Ja, belofte genoeg hoor. En die gaan om Juda heen, heus. Nou goed. Het volgende gedeelte is vanaf vers 41, spreekt over de dood van Salomo, lijkt me een duidelijke zaak. En wat er daarna gebeurt is dat de zoon van Salomo, namelijk Rehabeam, naar Sichem gaat. Om te kijken of die Samaritaanse vrouw er al zit, maar die was er nog niet, dus daar zullen we het nou niet over hebben. Gaan naar Sichem, want het ganse Israël was te Sichem gekomen om hem koning te maken. Maar Sichem is een stad van Efraïm. Het lukt dus ook allemaal niet. Sichem, Sichar, Sichem en de dynamieten, denk ik dan. Dina en de Sichemieten is het dan, hè? De verspreking komt uit Eindhoven trouwens, hè? Sichem en de dynamieten, weet ik? Nou goed, laat maar zitten. Dat is namelijk een deel van de geschiedenis van... Dat heeft met Jozef te maken allemaal. Ik kan er al niet op ingaan, maar als je die geschiedenis bestudeert, kom je tot precies hetzelfde verhaal. Speelt een heel belangrijke rol. Sichem, Samaria, Johannes 4, de Samaritaanse vrouw. De vrouw uit Sichem, Sichar, Dina, eten zij dus bij gelegenheid. Waarbij vastgesteld wordt in Johannes 4 dat de Joden niet geloven, maar dat de Samaritanen wel geloven. De Joden onder Jeruzalem geloven niet, wordt ook uitdrukkelijk vastgesteld, er staat zelfs de zaligheid is uit de Joden, wat nog altijd dubbelzinnig is, want het kan betekenen dat de zaligheid tot stand komt via de Joden, maar het kan ook betekenen dat de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen en gegeven worden, in dat verband althans, van Johannes 4, aan Samaria. En als van Jeruzalem naar Samaria gaat, dan gaat het van de 2 stammen naar de 10, want Samaria was de hoofdstad ooit van de 10 stammen van Israël. Jawel, sterk genoeg. Maar goed, er zijn andere argumenten natuurlijk. Maar er zijn er vele. Nou goed, ik neem hier de draad maar gewoon op. Het gaat wat fout. Er wordt gesproken over een derde dag. Dat wil zeggen, er wordt geen beslissing genomen over wie er koning wordt enzovoorts. Er wordt gezegd dat het zou wachten tot de derde dag. Dat is ook altijd aardig, want die derde dag spreekt uiteraard over de opstanding van Christus. Want het punt is, de dood van Salomo komt eigenlijk overeen met de dood van de Heer Jezus en daarmee het einde van het oude verbond. En nou moeten de beloften vervuld worden. Hoe gaat het nou verder? Wat is er gesproken? Hoe luidt het testament? En hier was een testament, namelijk het koninkrijk Israël zou gegeven worden aan Jozef. En van Juda, Salomo dus, worden weggenomen. Nou goed, Salomo sterft, de Heer Jezus sterft. En dan? Dan moet men wachten tot de derde dag. Hier. En dan tot hem komen. En dan zal bepaald worden hoe het verder gaat. En dan blijkt inderdaad dat het koninkrijk niet naar Rehabeam gaat. Op de uitzondering van de 2 stammen na dus. Maar inderdaad naar Jerobeam. Dat is het verhaal. En waar ging het koninkrijk van Christus naartoe? Naar de opstanding van Christus. Nou, niet naar Juda en Benjamin. Als volk. En dus naar Jozef, naar de 10 stammen. Of nemen we Handelingen? Ik ging naar Jeruzalem, maar in Jeruzalem braken de vervolgingen uit. En waar ging het toen dus naartoe? De gemeente uit Jeruzalem werd immers gemolesteerd, vervolgd, gedood, verspreid. Waar ging het toen naartoe? Dat is Bijbels geschiedenis, mensen. Dat heb ik niet verzonnen. Ogenblikkelijk naar Samaria. Volgende halte. Precies in overeenstemming met wat in Handelingen 1 al stond, namelijk. Waar de discipelen vroegen, zult gij in deze dag uw koninkrijk aan Israël oprichten? Voelt u nou hoe moeilijk die vraag is? Zult gij in deze tijd, in deze dagen, uw koninkrijk aan Israël oprichten? De volgende vraag is, hoezo Israël? Wat is Israël? Toen zei de Heer, nou het komt u niet toe te weten, de tijden en gelegenheden zijn omstandigheden, want het is niet alleen een kwestie van tijd. Wij zeggen het is een kwestie van tijd, was de tijd niet. Israël zou niet, bedoelen we de Joden, Israël zou niet tot geloof komen. In plaats daarvan zou het koninkrijk verborgen blijven, zou de gemeente gebouwd worden enzovoort. Ja, dat is tijd. Maar nou, gelegenheden. Nou, het zou wel in Israël worden opgericht, al zou het verborgen blijven. Maar Israël, ja, niet de Joden, maar inderdaad. Niet Juda, maar Efraïm. En dus zei de Heer, het komt u niet toe te weten de tijden en de gelegenheden die de Vader in zijn eigen hand gesteld heeft. Maar gij zult de Heilige Geest ontvangen. Dat hoort bij de komst van het Koninkrijk overigens. Gij zult de Heilige Geest ontvangen. En gij zult mijn getuige zijn. Beginnende, ja inderdaad, begint in Jeruzalem. Hier begint het verhaal ook met Rehabiam. Jeruzalem dus, David dus, het huis van David, Salomo, Rehabiam. Beginnen in Jeruzalem, maar en geheel Judea, het Joodse land, zodat Jeruzalem staat voor de Joodse natie als zodanig. En dan staat er meteen Samaria. Stad en onderland, zeg ik er altijd bij, hè. Jeruzalem, Judea, Samaria en heel Samaria. En dan tot de uiterste der aarde. Wat je daaronder verstaat, maakt verder niet zoveel meer uit. Want tot de uiterste der aarde kan altijd ook nog betekenen, net als Samaria, naar de 10 stammen. Jawel, dat is de uitdrukking die gebruikt wordt in het Oude Testament al. Maar het kan ook betekenen gewoon alle heidenen en in de praktijk weten wat er gebeurd is. Het is gepredikt aan alle heidenen. Maar je vraag is vervolgens, maar wie zijn er tot geloof gekomen? Overwegend. Nou goed. Laat hem maar weer bezitten. Ik hoop dat u ziet wat een geweldige parallellen daar gevonden worden. Dit is bijbelstudie, hè. Dit is vergelijken van gebeurtenissen, vergelijken van lijnen enzovoorts. Nou goed. Na 3 dagen zou dus de beslissing genomen worden hoe het zou gaan met het koninkrijk. Zo kwamen ze dan ook na 3 dagen, blijkt netjes te zijn, op de 3e dag, want er staat in vers 12. Maar daar ga ik allemaal aan voorbij. Dan kom ik in vers 16 van 1 Koningen 12. Toen gans Israël zag dat de koning naar hen niet hoorde, zo gaf het volk de koning weder antwoord, zeggende, wat deel hebben wij aan David? Wat deel hebben wij aan David? Ja, geen erven hebben wij aan de zoon van Isi. David, Salomo, Rehabiam. Naar uw tenten, o Israël, voorzien nu uw huis, o David. Zo ging Israël naar zijn tenten. Ze zeiden gewoon, David, je zoekt het zelf maar uit. Nou, het was Rehabiam, maar dat doet er verder niet toe, hè. Hij wordt hier aangesproken onder de naam van zijn voorvader, die naar de mens gesproken de grondlegger was van die dynastie. En die, ze zeggen, voorzien nu uw huis, o David, zoek het thuis zelf maar uit. En dan staat er, geheel Israël ging naar zijn tent en zei, wat hebben wij met David te maken? Israël zei, wat hebben wij met David te maken? En dat is niet zo vreemd, want als men zich zou baseren op de oude beloften die wij vorige week besproken hebben dus, dan zou men terechtkomen niet bij Juda en dus David, maar zou men terechtkomen bij de belofte aan Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Efraïm, dat was Jerobeam. Aan hen waren de beloften gedaan. Ze zeggen, ja, David kan me nog meer vertellen. Rehabiam gedroeg zich ook nogal, nou ja, laten we zeggen, vreemd, hè? Ik ben er maar niet op ingegaan, maar de taal die je uitslaat is bepaald niet netjes, al hebben de statenvertalers van alles gedaan om het een beetje netjes te houden. Ja, ze hebben het over zijn pink en zo. Nou goed, laat maar zitten, hè. Maar hier staat, hier in vers 16 staat in ieder geval dat Israël, heel Israël zelf, hè, naar zijn tenten ging en daarmee dus afviel van David en dus van Juda. Gans Israël heet het in vers 16. En dan vers 17. Doch aangaande de zonen van Israël, de kinderen van Israël die in de steden van Juda woonden, over die regeerde Rehabiam ook. Dus er waren er uit de 10 stammen, die afstamden van de 10 stammen moet ik zeggen, maar die woonden in de steden van Juda. En over die regeerde Rehabiam desalniettemin. Nochtans. Dat wil zeggen dat Rehabiam regeerde over Juda, maar ook over een deel van Israël, zeg maar een deel van Jozef, want daar komt het in de praktijk dan toch op neer, wat immers zich gevestigd had te midden van Juda. Zodat de 10 stammen, en dus zodat Israël wel degelijk onder de 2 vertegenwoordigd is, maar niet meer dan dat. Ik noem het een vertegenwoordiging, dat vind ik al heel ver gaan. Want je mag natuurlijk nooit zeggen dat de 10 gewoon deel uitmaakten van Juda. Dat kan niet. Maar dat er enkele waren, dat er meerdere waren uit de 10 stammen die te midden van Juda leefden. En dus onder het koningschap, niettemin van Juda en dus David en dus Rehabiam terechtkwamen. Ja, dat is een duidelijke zaak. Maar dat is net zoiets als dat wij een Jodin kennen in het Nieuwe Testament die van Azera stamde. Waarna sommigen de conclusie, men hebben geloof vorige keer gezegd, hè, waarna men de conclusie trekt, dan waren de 12 stammen weer, de 10 stammen weer terecht, alsof de 10 stammen bestaan uit Hanna, de dochter van Azer. Hè. Nee, die waren vertegenwoordigd, waren aanwezig. En dat niet alleen, hetzelfde geldt natuurlijk voor de stam van Benjamin, die op bijzondere wijze natuurlijk ook eigenlijk Jozef is, en die ook vertegenwoordigd was bij Juda. Maar niettemin, de algemene gedachte is dat Israël, onder de naam Jozef en Ephraim, inderdaad een eigen weg gaat en Juda achterlaat, zodat Juda buiten Israël komt te staan, niet andersom. Ons probleem is dat wij de term Israël steeds bijna vanzelfsprekend gebruiken ter aanduiding van de Joden, terwijl in de Bijbel echt, zeker in het Oude Testament, de situatie andersom ligt. Namelijk, Juda staat buiten Israël. Maar als Israël verdwijnt en zijn eigen identiteit kwijtraakt in de ballingschap enzovoort, en zelfs tot op zekere hoogte althans de naam zelfs vergeet, ja, dan blijft die naam Israël over. En waar kun je dan anders nog op toepassen dan op de overlevenden van de familie? En dat is dus het Joodse volk. Maar niettemin is dat niet de eerste erfgenaam van de titel. Zodat Israël of alle 12 stammen is, of het zijn de 10, met Jozef aan het hoofd. En als die echt helemaal nergens zijn, pas dan kan Juda daar aanspraken op maken. Maar die 10 zijn wel ergens, want we hebben de belofte dat ze terugverzameld zullen worden straks in de openbaring van het koninkrijk. Als ze tot geloof komen, dan in de dagen na de opname van de gemeente uiteraard. Zodat al die tijd dat Juda de naam Israël gebruikt, dat eigenlijk ten onrechte gebeurt. Eigenlijk hoort de naam Israël gedeponeerd te zijn, bij de notaris denk ik dan maar, totdat het echte Israël zich weer aanmeldt. Of zullen we zeggen, totdat Ephraim aan zichzelf bekendgemaakt zal zijn. Maar dat heb ik vorige keer aangehaald uit Jeremia 31, onder andere dan. Nee, ik heb dat aangehaald, maar ik bedoel, het staat nog op wel wat meer plaatsen dan dat alleen. Met name in de profetieën en in de psalmen is ook altijd heel mooi. Maar goed, dan laat ik het ook maar bij. In ieder geval, Rehabiam regeert over Juda en over degene van de 10 stammen die nou eenmaal in Juda gevestigd zijn, in de steden van Juda. Dat is vers 17 en dan 18. Toen zond de koning Rehabiam Adoram, die over de schatting was, het gaat altijd om belastingen, het gaat altijd over geld, dat weet u. En het ganse Israël stenigde hem met stenen. Dus Rehabiam stuurt Adoram en het ganse Israël, maar er zijn maar 10 stammen. Maar er staat gans Israël. Het ganse Israël stenigde hem met stenen dat hij stierf. Maar de koning Rehabeam vervloekte zich om op een wagen te klimmen dat hij naar Jeruzalem vluchtte. Dus Rehabeam terug naar Jeruzalem. Ze probeerden bij de 10 stammen belasting te innen, daar kwam het op neer om ze alsnog te onderwerpen en ze alsnog te controleren of het serieus is of niet. Maar inderdaad, de belastingambtenaar wordt gestenigd. Wie zie ik daar lachen? Oh, mag ik het niet merken hoor. He? Dat is duidelijk genoeg. Hij wordt teruggestuurd. Gans Israël doet dat. Maar nogmaals, het zijn maar 10 stammen en ze heten Gans Israël. En dus staat er in vers 19 ter bevestiging van het een en ander. Alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids af. Nou, dat lijkt me duidelijk genoeg. Alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids af en dus van Juda af. En dan staat het tot op deze dag, waarbij we trouwens niet weten welke dag dat dan precies was, want we weten niet eens wie dit geschreven heeft. Maar het is kennelijk lang daarna geschreven, dat blijkt uit de uitdrukking. Of althans, die uitdrukking is er lang daarna aan toegevoegd, dat kan ook. Kan heel goed, geïnspireerd en wel. Maar het is de situatie nog steeds in onze dagen eigenlijk. Al moet ik zeggen dat in de lijn die wij nu vervolgen de rollen eigenlijk zijn omgedraaid. Want nu, in principe, als ik de lijn volg en neem me niet helemaal op elk woord wat ik nu zeg, want het is zo moeilijk om het duidelijk genoeg en verantwoord genoeg te zeggen, maar nu is de gedachte eigenlijk dat de 10 zijn gekomen tot aanvaarding van de koning uit Israël, uit het huis van David bedoel ik, terwijl de 2, Juda dus, terwijl de 2 hun eigen koning uit hun eigen huis Juda verworpen hebben. Dat is de gedachte. En dat zeg ik met alle beperkingen bovendien. Ik heb het uiteraard gewoon over het verschijnsel wat ik al zo vaak naar voren gebracht heb. Dat nou eenmaal de meerderheid van de gelovigen uit onze dagen afstamt van de 10 stammen van Israël. Niet van de 2, van de 10. Ik denk dat de volgorde is, meeste uit de 10, daarna een minderheid uit de 2 en daarna nog kleine minderheid uit heel de rest van de wereldbevolking. Ja, de meerderheid is Angelsaksisch, volgende deel is Joods, want er zijn heus vrij veel Joden, zal ik maar zeggen, die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus in de loop der tijd. Maar wat de andere heidense volkeren betreft, echt, werkelijk, slechts enkelingen. Heel weinig. Helaas. Er staat niet dat het zo moest. Maar het is gewoon de vaststelling van een feit. Zo is het nou eenmaal. Merkwaardig genoeg. Je kunt het argument zelfs omdraaien. Aangezien de meerderheid van de gelovigen van onze bedeling bestaat uit Angelsaksen, om het zo te zeggen, uit die bevolkingsgroep, kan je moeilijk anders een conclusie trekken dan dat die Angelsaksen inderdaad de erfgenamen zijn van de 10 stammen van Israël. En dat is het meest gehoorde argument overigens. Niet zo sterk, maar het is er één, hè? Goed. Alzo vielen de Israëlieten van het huis Davids af tot op deze dag, zodat de naam Israël uitdrukkelijk meegaat, niet met de Joden, maar met de 10 stammen. En zo blijft het ook, want daarna, heel de schrift door, zeker het Oude Testament door, wordt het onderscheid gemaakt, daar staat Juda tegenover Israël. En als het nieuwe verbond wordt aangekondigd, dat heb ik vorige keer aangehaald uit Jeremia 31, dan wordt er gezegd dat het nieuwe verbond gesloten zal worden met het huis van Israël en met het huis van Juda. Zelfs in die volgorde, voor zover ik dat wat zegt. Maar het huis van Israël en het huis van Juda, waarbij de term Israël wel degelijk gebruikt wordt ter aanduiding van de 10 stammen. En als je dat nou vasthoudt, die betekenis, die toepassing van de termen, en je leest daarna in het Nieuwe Testament over Israël. Nee, bedoel, je komt daarna in het Nieuwe Testament de term Israël tegen. Dan zou je toch eens een keer moeten lezen alsof die term Israël niet de aanduiding is van de 2 stammen, want het is hij meestal niet, immers. Maar alsof het de aanduiding is van de 10 stammen. Want dat wordt toch op zijn minst gesuggereerd. En dat is dus op zijn minst ook een overweging waard. Dat is wat de schrift doet. Dat is een principe wat ik zo vaak noem, dat bepaalde woorden, namen gebruikt worden gewoon om verbanden te leggen, om ons te verwijzen naar verschillende zaken, naar andere schriftgedeelten enzovoorts. Dat moet je gewoon doen. En als dus het Nieuwe Testament opent met een figuur als Jozef, dan moet je zeggen, wie is Jozef? Wat is er met Jozef? En dan kom je in Genesis terecht. Natuurlijk een andere Jozef. Maar niettemin, het is een heel duidelijke verwijzing. En als Paulus op zijn zendingsreizen gaat en het lukt hem niet, wat gebeurt er dan? Dan verschijnt er ene Jozef, die wij daarna kennen onder de naam Barnabas, maar die heet echt Jozef van huis uit. Die neemt de man op sleeptouw, zet hem aan het werk enzovoort. En daarna verdwijnt de naam weer van het toneel. De man ook trouwens, maar dat doet er verder niet toe. Maar dat betekent wel dat het optreden van de Heer Jezus begint met zijn wettige vader Jozef. Nee, zijn leven op aarde begint met een wettige vader Jozef. Zijn optreden in het openbaar heeft ook met een Jozef te maken, maar dat is moeilijk uit te leggen. Ik ga meteen verder. Als hij opstaat uit de dood, begint het net zo goed met een Jozef. Dan is hij erfgenaam van Jozef. Hij staat op uit de graf van Jozef, is in de hof, wordt beschouwd als de hovenier van ene Jozef, van Arimathea. Dan heb je dus weer een Jozef, hè? Nou, zo gaat het verhaal verder. En als er daarna de discipelen moeten aangevuld worden, omdat er nog maar 11 zijn en Juda weg is, dan wordt er een kandidaat gesteld en die heet Jozef. Juda zou vervangen moeten of kunnen worden door ene Jozef. Dat gebeurt niet. Het wordt Matthias en Jozef die daar kandidaat gesteld wordt, blijft op de achtergrond aanwezige, zogenaamde, door mij zogenaamde 13e apostel, Jozef. Hij is het niet, hij is niet de 13e apostel. Als er al een 13e is, is het Paulus. Maar dan ga je weer. Want als later Paulus verschijnt er ook eerst een Jozef, Barnabas, enzovoorts, die hem op weg helpt, die hem later zelfs helemaal van huis haalt en die hem meeneemt op zijn zendingsreis, enzovoorts. Waarna hij inderdaad afnokt, want nou kan Paulus het verder wel alleen. Maar niettemin, al die delen van de Nieuwtestamentische geschiedenis worden ingezet met een figuur onder de naam Jozef. Daar gaat het maar om. Waarom? En zeg nou niet, dat is toeval. Bovendien, die naam van Jozef had in vele gevallen niet eens vermeld hoeven worden. Omdat Jozef nou eenmaal ook Barnabas heet. En die andere Jozef heet nou eenmaal ook Barsabas. Sommigen denken zelfs dat het dezelfde was. Dat het een schrijffout was. Hè? Maar goed, lijkt mij niet, maar het doet er ook verder niet toe. Maar er zijn wat namen die hadden gewoon weggelaten kunnen worden desnoods. Hè? Maar niettemin, het wordt wel genoemd. En dat is maar waar het om gaat. En nu we het er toch over hebben. We hadden het hier over Israël, namelijk 10 stammen. En daarnaast blijft dan dus over die ene stam alleen maar, omdat hij nou eenmaal bij David en Salomo en Rehabeam moet, Juda, waaraan een klein stammetje wordt toegevoegd, de stam van Benjamin, waarvan gezegd wordt dat hij een lamp zou zijn, kennelijk van Jozef. Kan niet missen. Hè? Een lamp van de 10 stam en een bijzondere lamp van Jozef, omdat het de broer was van Jozef, zelfs op heel bijzondere wijze. Die lamp die zou van Jozef zijn bij Juda. En dat veronderstelt dus eigenlijk, als je er gewoon even je gedachten laat gaan, dat als Juda ooit tot bekering komt, zal het zijn via de lamp van Jozef. Nou, dan de volgende vraag. Wie komt er dan het eerst tot bekering, Jozef of Juda? Nou, als Jozef de lamp moet zijn bij Juda, moet Jozef eerst tot geloof komen. En als het evangelie in onze dagen gepredikt wordt aan Juda, aan de Joden, door wie wordt het dan gepredikt? Dan zeggen we door de gemeente. Ja, natuurlijk, ja. Ja. Maar naar Bijbels beeld, door Jozef. En daar gaat het maar weer om. En dat is zelfs letterlijk waar. Want ik heb dat heus vrij uitgebreid uitgezocht. Het heeft niks met Bijbelse geschiedenis te maken. Maar het blijft nog altijd zo dat de Engelsen en daarna de Amerikanen, de Britten bedoel ik dus in het algemeen, hè, dat die de uitvinders zijn van de zending onder de Joden, tot in onze dagen aan toe. Het is in onze dagen nog zo dat Hebreeuwse Bijbels, in het bijzonder natuurlijk Hebreeuwse Nieuw Testament, en breder Hebreeuwse Bijbels, voor de Joden, ten behoeve van evangelisatie, de prediking onder de Joden, gedrukt worden. Weliswaar in Juda tegenwoordig, in Jeruzalem, dat is heel leuk. Sinds enige jaren. Maar daarvoor altijd in Engeland, vanuit Engeland. En nu worden ze wel gedrukt in Juda, dat is een godspe, noemen de Joden dat. En wij noemen dat dus ook zo. Hè, want ze willen die Bijbel niet, maar als je het kunt drukken, dan kost dat geld en dan kun je aan verdienen, dus dat doen ze wel. Hè? Maar het wordt gedrukt op initiatief van en op kosten van de Britten. Waarna ik bovendien moet zeggen dat de Engelsen bovendien de uitvinders zijn van de Bijbelgenootschappen. De Brit is een Foreign Bible Society. Ja, het gaat nog verder terug, want er zit nog veel meer aan vast. Maar goed, dat is gewoon kerkgeschiedenis of zendingsgeschiedenis. Daar hoef ik nou allemaal niet op in te gaan. Maar ik noem maar een paar hoofdzaken. Zo is het nou eenmaal. En de zending, feitelijk zending als zodanig, is ook door de Britten uitgevonden. Toch? Ja, daar valt niks tegen in te brengen. Dat is in onze dagen nog steeds zo. De lamp van Jozef, zelfs Nederland is bereikt met het evangelie vanuit Brittannië. Sterker nog, maar dat ga ik hier allemaal niet uitleggen, hè? De gemeente in Rome, de beroemde gemeente in Rome, de hoofdstad van de wereld, was in feite gesticht vanuit Brittannië. En als het er helemaal over gaat, stond hij onder de bescherming van en was hij misschien wel gesticht door het Britse koningshuis van die dagen. Nee, dat is met name en toenaam vermeld. Sommige van die figuren van de Britse koningshuis worden zelfs in de Bijbel genoemd. Linus en Gladys, ben u ze nooit tegengekomen in de Bijbel? Linus en Gladys, Britten bij uitstek, leden van de koninklijke familie. Nou, het was Linus in het Nederlands en Claudia, want het wordt dan Latijn natuurlijk, hè. Die worden in de Bijbel genoemd, er wordt niet vermeld wie het zijn, maar uit de ongewijde geschiedenis weten we wel goed wie het zijn. En als u zegt, dat gaan wij te ver, wel, dan moet ik u zeggen, dan valt het boek Daniël ook niet te verklaren. Want hoe weten we wie al die koninkrijken waren die in Daniël 2 genoemd worden? Uit de ongewijde geschiedenis. Gouden hoofd enzovoorts verder. Uit de ongewijde geschiedenis. En dat is nog een makkelijke, want veel moeilijker wordt het met Daniël 11. Weet u wat daar staat in Daniël 11? Dat weet niemand uit zijn hoofd, want het is een heel ingewikkelde materie. Het gaat allemaal over koningen die met de koning van het noorden en koning van het zuiden en die en over in ruzie en trouwen, weet ik veel. De lijn is goed te volgen, maar aan de hand van de ongewijde geschiedenis. En in diezelfde profetieën, zowel als in het Nieuwe Testament bovendien, speelt een belangrijke rol gespeeld door ene Antiochus Epiphanes, maar die kennen we alleen uit de ongewijde geschiedenis. En anders, als we hem niet kennen, dan blijven die profetieën die daar staan domweg onvervuld. En bovendien, als in Johannes gesproken wordt over het feest van de vernieuwing des tempels, wat is dan in vredesnaam voor een feest? Want dat staat niet in Leviticus 23 of aanverwante schriftplaatsen. Dat is helemaal geen Bijbels feest, zeggen we dan. Het is wel een Bijbels feest, want er staat in Johannes. Welk feest is het dan? Het feest van de herinwijding van de tempel, nadat hij ontwijd was geweest in de dagen van deze Antiochus en de dagen van de Maccabeeën enzovoorts. Het is alleen te verklaren uit ongewijde geschiedenis. De Britten hebben dat goed door. Die zeggen, historie? Historie is his story. Wat wij van de geschiedenis weten, wat wij van de oude geschiedenis weten, weten wij alleen van omdat het verband heeft met de Bijbel. Daarom is het bewaard. En de duizenden jaren soms overgeleverd. Opdat we het verband zouden kunnen leggen. Omdat de Bijbel niet historisch niet helemaal alleen zou staan, zal ik maar zeggen. History is history. Zijn verhaal betekent het. Het is zijn geschiedenis. Dat is natuurlijk een woordspeling, maar de grondgedachte is natuurlijk volkomen juist. Nou, zo. Ik zou niet weten waarom dezelfde dingen bij het Nieuwe Testament niet toepassen. Heb je nooit Romeinen 16 gelezen? Romeinen 16? Nou, even onafhankelijk van dat je daar 4 keer een onderschrift hebt van de brief. Wat staat er dan nog meer in Romeinen 16? De groeten aan Jan, de groeten aan Piet, de groeten aan al die figuren die wij niet kennen. Waarom staat dat in de Bijbel? Omdat die figuren de aansluiting geven met daarnaast de ongewijde geschiedenis. Ze vormen het begin van de kerkgeschiedenis. Dat is het hele verhaal. De geschiedenis houdt niet op aan het eind van Handelingen of aan het eind van de Paulinische brief, om maar eens wat te noemen. Het gaat gewoon verder. De aansluiting is er via de namen die genoemd worden. En dat is niet nieuw, dat gebeurt in het Oude Testament in wezen ook. Verwijzing naar ongewijde geschiedenis, dat kan niet missen. Nou goed, laat ik het daar maar bij laten. Ik hoef er eigenlijk niks van te zeggen, want het is eigenlijk helemaal een onderwerp niet. Maar laten we even naar wat anders gaan. We hadden de 10 stammen, dat is Israël. Daarnaast vinden wij Juda, en dus het huis van David, met binnen Juda In ieder geval de stam van Benjamin. Nou ja, het stammetje van Benjamin. Zodat als het een lamp is voor Juda en voor het huis van David enzovoorts, dan is het maar een lampje. Het is maar een klein licht. En al de aardigheid. Komen wij in het Nieuwe Testament. Daar krijgen wij te maken in de eerste plaats met dat daar de Messias verschijnt. En dat de Joden, sorry, maar zo staat het er. Dat de Joden hem niet blieven. Uiteindelijk wordt ook de uitspraak op hem van toepassing gebracht. De uitspraak van, wij willen niet dat deze over ons koning zij. Uitspraak die eigenlijk pas van toepassing is, zelfs na de opstanding van Christus, eerlijk gezegd. Maar goed, nee, het komt uit de gelijkenis, daar blijkt dat uit. Hè? Die uitspraak, maar we vinden in ieder geval dat de Joden, de zijnen, hè, of het zijne, hem inderdaad verwerpt. Dat is een duidelijke zaak. En dan vraagt de apostel Paulus, en dan ben ik in Romeinen 11 natuurlijk. Dan vraagt de apostel Paulus, heeft God zijn volk verstoten? En nu wij zo uit het Oude Testament komen, zeggen wij, nee, want de Joden wijzen het wel af, maar dat is zijn volk niet. Dat wil zeggen, dat is niet heel zijn volk, toch? Heeft God zijn volk verstoten? Nou, Paulus zegt niet, nou ja, hij heeft twee stammen verstoten, maar er zijn er nog 10. Dat zegt hij niet. Dat scheelt trouwens niet veel, eerlijk gezegd, maar dat zegt hij niet. Hij zegt namelijk, heeft God zijn volk verstoten? Volstrekt niet. En wij haasten ons er altijd aan toe te voegen dat de apostel in de rest van het hoofdstuk wel degelijk spreekt over een toekomstig officieel herstel van het Joodse volk, een nationaal herstel, in geestelijke zin, moet ik zeggen, van het Joodse volk, namelijk dat het volk als volk officieel tot geloof komt en dat dus de Joodse regering, of hoe dat maar heten mag, inderdaad komt tot aanvaarding van de Messias. Daar komt het uiteindelijk op neer, hè? Natuurlijk staat dat. En dan zeggen we, hij heeft zijn volk niet verstoten. Nee, maar dat is niet de hoofdredenering. De hoofdredenering is dat weliswaar het volk als zodanig, als volk, laten we zeggen, terzijde gesteld is en lo-ami geworden is, maar dat er altijd nog een deel is van het volk, maar zo heet het dan toch, hè? Een deel is van het volk wat wel degelijk gelooft in de Heer Jezus Christus. Of om de woorden in Johannes 1 te parafraseren, de zijnen hebben hem niet aangenomen, maar zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij toen in de tijd macht gegeven kinderen Gods te worden. En ze zijn het na zijn opstanding ook daadwerkelijk geworden. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, er zijn altijd nog Joden die helemaal niet verstoten zijn. Maar het volk als volk, officieel wel. We vinden dan ook dat de Heer Jezus veroordeeld wordt en gekruist wordt door het Sanhedrin, door de Joodse leiders, zal ik maar zeggen, onder aanvoering van de toenmalige hoge priester. En als men daarna het evangelie afwijst, als het gepredikt wordt door 2 van de 12 apostelen, Petrus en Johannes, nou, laat ik daar niks van zeggen deze keer. Maar dan worden ze vervolgd en worden ze voorgeleid voor het Sanhedrin. Dat wordt ook na de opstanding van Christus door de Joodse leiding, regering of zo, wordt de Heer Jezus dus afgewezen. Wordt zijn naam ontkend enzovoorts. En als daarna de apostel Paulus het evangelie predikt, zelfs aan de heidenen, dan komt het uiteindelijk voor dat ook hij voor het Sanhedrin moet verschijnen. Het Sanhedrin dat hem nog achtervolgt ook, hè? Daar komt het op neer. Want dan wordt hij door de Romeinen, door een Romein, wordt hij gered uit de handen van de Joden. Door Lysias, ja. Ik weet niet precies welk hoofdstuk dat is van Handelingen. Maar in het eind, hè, er wordt in Jeruzalem gevangen genomen. Er wordt een aanslag beraamd tegen Paulus. Maar die aanslag die lijkt uit omdat Paulus nog andere familie had. De andere helft van de familie, daardoor wordt hij gered. Kunnen jullie dat zo snel volgen? Even een gedachte aan vastknopen. Ja, de zoon van zijn zuster. Andere helft van de familie, andere tak. Nou goed, laat maar zitten. Maar in ieder geval, Paulus wordt gered. Omdat de Romeinse opperhoofd, of hoe heet zoiets, hoofdman heet dat trouwens, die redt hem uit de handen van het Sanhedrin en stuurt hem vanuit Jeruzalem naar Caesarea. Dat is het verhaal. Nou, daar ga ik nou allemaal niet verder op in. Maar waar het maar om gaat is dat inderdaad het Joodse volk, het Sanhedrin, bij 3 gelegenheden, jawel, bij drie gelegenheden het evangelie afwijst. In de eerste plaats wordt de Heer Jezus afgewezen. Daarna, de Heer Jezus Christus moet ik dus zeggen. Daarna worden de discipelen, de twaalfen, vertegenwoordigd door twee overigens, maar worden de twaalfen afgewezen nadat ze verschenen zijn voor het Sanhedrin. En daarna alsnog de apostel Paulus. Dus het volk als zodanig officieel verwerpt de Messias. Niettemin de figuren die we net noemden, de Heer Jezus, Petrus en Johannes en Paulus, worden allemaal geacht uiteraard Jood te zijn. Dus er waren er wel degelijk, zoveel hem aangenomen hebben. Er zijn er dus wel, maar het volk niet. En dat is wat de apostel in Romeinen 11 uiteenzet. Heeft God zijn volk verstoten, vers 1, dat zij verre, want ik ben ook een Israëliet. Ik heb u gezegd, als je nou Israëliet leest, denk nou eens even aan dat dat de term is voor 12 stammen, dan wel voor 10 stammen. En pas in de allerlaatste instantie mag je aan 2 denken. Ja, dan zeg je, maar Paulus was toch een Jood? Oorspronkelijk ja, in godsdienstige zin ja, in etnologische zin wat afstamming betreft. Ja, totdat we nader onderscheid maken. Want je hebt natuurlijk Joden, die behoren tot de twee stammen van Israël, die niet uit Juda zijn, maar uit Benjamin. En zo een is hij. Dus is hij een Jood? Nou, dan hebben we het oude probleem, hè. Wie is een Jood? Paulus zegt, ja, ik wel. Maar bij nader inzien is hij een Benjamin niet. Dat is een broer, boven die Benjamin is de broer van Jozef. Dus hij hoort meer bij Jozef dan bij Juda, wat zijn afstamming betreft. En daarna zegt de apostel, heeft God zijn volk verstoten? Nee, want ik ben ook een Israëliet. Zo van God heeft zijn volk niet verstoten, want ik ben uit dat volk en ik ben een gelovige en God heeft mij niet verstoten. Naar de mens genomen en tamelijk armetierig argument natuurlijk. Want wat betekent die ene man uit Benjamin tegenover heel het Joodse volk? Maar goed, niettemin doet hij dat zo. Ik ben ook een Israëliet uit het zaad Abrahams. Ik ben niet voor niks vorige keer begonnen met de belofte aan Abraham. Uit het zaad van Abraham. Het is de verwijzing naar belofte aan Abraham. En bovendien van de stam van Benjamin. En dat is die stam die bij Jozef hoort eigenlijk, maar op merkwaardige wijze terechtgekomen is bij Juda. En ik blijf dus zeggen, Paulus mag dan een Jood zijn in werkelijkheid, qua afstamming betreft, wat het erfrecht betreft, vertegenwoordigt hij meer de 10 stammen dan de 2. En daar gaat het maar om. Nou goed. Uit de stam van Benjamin, God heeft zijn volk niet verstoten, enzovoorts. En daarna zegt hij dat hij, nou, ik zal het meteen verklarend zeggen, daarna in vers 2 vergelijkt hij zichzelf met Elia. Hij vergelijkt zichzelf met Elia. Hij zegt, want in de dagen van Elia dacht Elia dat hij alleen overgebleven was. Maar dat was niet zo, er waren er nog 7000. Elia en 7000. En de gedachte is natuurlijk dat we hier in deze dagen hebben Paulus en overdrachtelijk dan nog 7000. Hij beschouwt zich als het overblijfsel, zoals Elia zich ook als het overblijfsel beschouwde. Maar beide hadden achter zich nog een gemeente, gemeenschap, gemeente, waarmee ik maar gezegd wil hebben, hier is Paulus het overblijfsel, maar met hem zijn er dan nog enigen. En die zijn, dat is de gemeente uiteraard. Zodat je maar weer ziet dat Elia en de 7000 uit zijn dagen een type zijn van de gemeente in onze dagen. Als je nou helemaal doorgaat, dan kan je dus ook nog voorstellen of misschien niet de profetieën over de komst van ene Elia niet vervuld zijn door de komst van Paulus in de geest en kracht van Elia. Kan dat niet? Nee, dat staat niet in de Bijbel, nee, dat denk ik ook. Ik geloof niet dat dat in de Bijbel staat. Maar het is al moeilijk genoeg als de profetie van Elia wordt toegepast op Johannes de Doper, op de Heer Jezus zelf. Moet ik eigenlijk andersom zeggen. Wordt toegepast op de Heer Jezus zelf, op Johannes de Doper en daarna alsnog in de toekomst letterlijk op één Elia. In de eerste helft van de 70ste week van Daniel. En als we nou toch bezig zijn, waarom zou Paulus daar ook niet onder vallen? Eerst Elia, dan de Messias. Eerst de prediking van Paulus en dan pas de openbaring van het koninkrijk. Eerst een verborgen koninkrijk dus en dan pas de openbaring. Het zou heel goed kunnen, want Elia en de zijnen zijn inderdaad een beeld van de gemeente. Maar Paulus stelt zich als het ware hier aan het hoofd. De vergelijking tussen Elia en Paulus is bovendien ook niet zo gek, want van beide leren wij dat zij door de Heer zelf uitverkoren waren en dat bovendien beide door de Heer een blik vergund werd op de Heer zelf en wel op de berg Sinai. Nee, van Elia staat het daar gewoon. Die is op dezelfde plek geweest als Mozes, moet dezelfde dingen gezien hebben. Van Paulus staat het nergens letterlijk, maar als je alle verbandhoudende schriftplaatsen naast elkaar legt en in elkaar schuift, dan kom je tot geen andere conclusie. Hetzelfde verhaal, dus de vergelijking gaat heel goed op. Nou goed, laat het er maar bij. Er is dus een overblijfsel, maar het overblijfsel wordt geacht uit Benjamin te zijn, in ieder geval. Ja, letterlijk, Paulus, maar het heeft natuurlijk een overdrachtelijke betekenis. Het punt is namelijk dat de naam van Benjamin gekoppeld wordt aan het gelovige overblijfsel. Maar dat betekent dus dat het gelovige overblijfsel geassocieerd wordt met Jozef in plaats van met Juda. En dat betekent vervolgens dat er meer verband bestaat tussen de gemeente en de belofte aan Jozef en Efraïm dan dat er verband bestaat tussen de gemeente en de belofte aan het Joodse volk. Nou, dat is maar het verhaal. En zo zijn er plenty van deze argumenten. Want ik neem een ander op, maar ik geloof dat ik die vorige keer al even heb aangehaald. Die andere is die van die twee olijfbomen uit hoofdstuk 11. Ik kijk even rond of ik dat gezegd heb. Die twee olijfbomen hier uit hoofdstuk 11, vers 16 en 17 enzovoorts. Schijnt voor velen problematisch te zijn. Maar de gedachte is daar dat de tamme olijfboom uiteraard gewoon een beeld is van, nou, blijkbaar van het Joodse volk. Dat kan niet missen. Maar het komt tot ongeloof, althans een deel van het volk komt tot ongeloof. Het wordt uitgebeeld doordat een deel van de takken van de tamme olijfboom worden afgesneden. Waarna de gewone gedachte is dat aan de andere kant heidenen tot geloof komen en deel krijgen aan de belofte van Israël. En die, dat wordt voorgesteld door de takken van een wilde olijfboom, heidenen zeggen we dan, worden geënt op de tamme olijfboom en dus deel krijgen aan de vettigheid des olijfbooms enzovoorts. Vers 17. En dan zeggen we dat de heidenen deel kregen aan wat aan de Joden beloofd was. Maar het volgende punt is dan natuurlijk dat de tamme olijfboom een beeld is van de twee stammen. Wel, die andere boom is niet een vijgenboom of een kastanje. Heb je nog meer soorten bomen? Wie doet de kruiswoordpuzzels? Populier, ja. Het is niet willekeurig een boom. Het is uitdrukkelijk een onvruchtbare olijfboom, een wilde heet het dan, maar de gedachte is altijd, dat is dan een olijfboom die geen vrucht draagt. Nou, als de twee voorgesteld worden door de tamme olijfboom, dan zal het toch duidelijk zijn dat de wilde olijfboom, je zal toch minstens moeten overwegen, hè, dat die wilde olijfboom een beeld is van de 10 stammen van Israël. Maar dan moet u zich voorstellen, dan zegt u, waarom staat dat er dan niet? Waarom blijkt het dan niet gewoon letterlijk, hè, ergens? Nou, dat is heel gemakkelijk. Als dat er gestaan zou hebben, dan zou er ongetwijfeld velen de conclusie getrokken hebben dat de zaligheid alleen is voor de afstammelingen van de 12 stammen van Israël, alles bij elkaar. En dus niet voor de heidenen. En dat is makkelijk genoeg, want er zijn talloze schriftplaatsen waaruit je dezelfde conclusie kunt trekken als je dat wilt. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Het is ook niet zo. Zodat de algemene gedachte blijft, de wilde olijfboom. Nou ja, dat zijn de heidenen. Dat staat er ook. Dat is de terminologie die gebruikt wordt. Maar niettemin, als het er niet bij zou staan en we volgen gewoon het beeld en we leggen het uit op verantwoorde Bijbelse wijze, dan is de conclusie niet dat het heidenen zijn, maar dat het die heidenen zijn die deel uitmaken van de 10 stammen van Israël. Daar gaat het maar om. Ik zei gisteren in de auto, ik weet niet meer tegen wie, ik zei, het is ook geen onderwerp om te prediken, maar het is wel een onderwerp om te bestuderen. Maakt van de prediking geen deel uit. Maar wel van Bijbelstudie als zodanig. Wie geïnteresseerd is in de waarheid, in het woord Gods en de gang van zaken in de wereld enzovoorts, die zou inderdaad deze dingen serieus moeten overwegen. En wij onderzoeken alle dingen en behouden hopelijk het goede. Hè? Daar gaat het om. Dat is een volstrekt Bijbelse zaak.
Israëls 10 stammen.
Ja, dat kan heel goed. Ja, zelfs Hosea gaat er specifiek over 10 stammen overigens. Ja, ja. Ze dragen dus toch vrucht. Alleen de merkwaardige wijze waarop dat gebeurt, die wordt hier uiteengezet. In ieder geval wanneer het in onze dagen gebeurt. Dat is inderdaad Hosea. Maar Hosea, goed te zeggen van, dat is een profeet die trad op te midden van de 10 stammen. In Israël heet het dan. En dat is dan de verklaring waarom er Israël staat en bovendien de naam Ephraim gebruikt wordt. Maar de volgende vraag zou moeten zijn, waarom dat gebeurt met het oog op de toekomst? Want daar gaat het om, het zijn profetieën daar. En dan is het antwoord natuurlijk, omdat een specifiek profetie gedaan worden over, niet over 12 stammen, maar inderdaad over 10 stammen van Israël. En dan worden er inderdaad 10 stammen, en dus Ephraim, als olijfboom aangeduid. En zelfs als hij die vrucht draagt. Alleen, hier wordt een beetje uitgelegd hoe het zit met die enting dan, hè? Nee, ik sta... De vorige keer heb ik wat uit Hosea aangehaald, als ik me goed herinner. Zo uit het hoofd, in het loopje weg, over Lo-Ami, dat alsnog Ami zou worden. Eigenlijk de gedachte dat Gods volk Ami zou worden tot Lo-Ami, niet Gods volk, en dat niettemin toch Lo-Ami weer Ami zou worden. Een profetie over Israël. En de aardigheid ervan is, ik geloof dat we gezegd hebben, dat Paulus en Petrus, deze beide apostelen, deze profetie aanhalen en toepassen. In ieder geval doet Paulus dat, Petrus staat er ter discussie altijd, maar in ieder geval past Paulus het uitdrukkelijk toe, hier één bladzij eerder in Romeinen 9, op de gelovigen uit de heidenen. En hij zegt, lo ami wordt ami. Gelijk in Hosea zegt, en hij past het toe op de heidenen, staat daar in vers 24, hè? Gaat het over vaten der heerlijkheid, Romeinen 9 vers 24, vaten welk hij ook geroepen heeft, namelijk ons niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen Lo-Ami was, hier wordt dus gezegd, dat zijn heidenen, Lo-Ami, hè? Dat is niet Gods volk, dat zijn heidenen. Hetgeen mijn volk niet was, zal ik Ami, mijn volk, noemen. En die Lo-Rugama was, zal ik Rugama noemen. Uit Hosea 1 en 2. Maar het hele punt is dat Paulus hier wel gewoon zegt, ja, Lo-Ami is een heidene, en, maar dat zal Ami worden. Dus heidenen kunnen tot geloof komen, toegevoegd worden aan het volk Gods. Zo, ja, natuurlijk. Mooi, mooie gedachte. Maar nou krijgen we het principe, waarom staat het er specifiek zelfs bij uitdrukkelijk dat het in Hosea staat? Meestal staat er gewoon dat er ergens gezegd is en iemand heeft ooit ergens betuigd. Dat zijn ook verwijzingen, maar hier nou staat er zelfs bij specifiek Hosea. Waarom staat dat, hè? Opdat we het in Hosea zouden nazoeken. Waarna de vraag is, waarom zouden we dat doen als hier toch al de verklaring staat? Nou, de antwoord is, omdat uit Hosea blijkt dat het over wat anders gaat dan Paulus hier dan wat Paulus hier zegt. Uit Hosea blijkt namelijk dat onder Lo-Ami verstaan moet worden Ami dat Lo-Ami geworden is. Ofwel Israël, het volk Gods, wat door God als het ware verstoten is, dan wel terzijde gezet om dat woord dan maar te vermijden. Hè? Dat wil zeggen, Israël in ballingschap, 10 stammen, 2 stammen, alles weg. En dan wordt er gezegd, maar het zal niettemin toch weer Ami worden. Dan gaat het over Israël, uitsluitend over Israël, gaat niet over heidenen. Terwijl Paulus zegt, het gaat over heidenen. En dan zeggen we, nou ja, allebei dus, want het is allebei bijbels, dus het is allebei. Maar een tussenfase ligt natuurlijk zeer voor de hand. Namelijk dat er gesproken wordt, niet eens over heidenen in het algemeen, maar over die heidenen die van die 10 stammen van Israël afstammen, die dus inderdaad Lo-Ami zijn, maar ze zijn er niet altijd geweest. In tegenstelling tot de overige heidenen, die waren altijd al Lo-Ami. En dan is het weer het verhaal, maar waarom staat dat er dan niet duidelijker? Omdat dan de misverstand zou ontstaan dat de zaligheid alleen bestemd is voor 2 en 10 stammen van Israël. Of andersom, 10 en 2, maar niet voor de overige heidenen. En dat is niet zo. Maar het staat er toch duidelijk genoeg voor ons als gelovigen. Hè? Voor ons als gelovigen, als kinderen gods, om die conclusie te kunnen trekken. Maakt voor ons dus niks uit. Dat heb ik vorige keer meteen aan het begin gezegd. Hè? Maakt voor ons niks uit. Onze zaligheid hangt er niet vanaf. Maar het verklaart wel een heleboel. En daar gaat het maar om. Zodat, ik persoonlijk, laat ik dat dan zo zeggen, bij wijze van getuigenis dan, hè. Ik persoonlijk ben er stellig van overtuigd dat de apostel heel goed wist waar hij het over had. En dat hij zijn woordkeuze heel nauwkeurig maakt om het zo dubbelzinnig mogelijk te zeggen. Dat wil zeggen, hij praat gewoon over Joden en Heidenen, maar hij denkt daarbij aan 10 stammen. En dat is hier zo, Romeinen 9. Dat is hier in Romeinen 11 zo, als het heeft over die 2 bomen. Dat is zo, als het heeft over God heeft zijn volk niet verstoten, want ik ben er toch, ik ben Israëliet uit de zaad van Benjamin. Let op dat de naam Jozef, dat de naam Juda uitdrukkelijk vermeden wordt, hè. Hij spreekt over Israël, hij spreekt over Benjamin, hij spreekt over Hebreeër uit de Hebreeën, niet hier, maar wel in Filippenzen 3. Zegt hij hetzelfde, hè. Hebreeër uit de Hebreeën, van Abraham, uit het geslacht van Benjamin. Maar niet Jood. Wordt nadrukkelijk vermeden. Terwijl we allemaal denken, betekent dat hij Jood was. En dat betekent het ook. Maar hij vermijdt de term, omdat hij verband legt juist niet met Juda, maar met Jozef. De andere deel van het volk. Nou goed, dat blijkt bovendien ook, want ik heb het nou toch voor me liggen. Dan wijk ik maar gewoon van mijn oorspronkelijke schema af. En dat blijkt ook uit de woorden hier van Romeinen 10. Want daar staat... Er staan merkwaardige woorden dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. En dan vers 19 van Romeinen 10. Heeft Israël het niet verstaan? Dat is een moeilijk schriftgedeelte. Ik weet het uit ervaring. Dat is moeilijk om daar de lijn vast te houden. Wat zegt de apostel daar eigenlijk? Heeft Israël het niet verstaan? Dat is een retorische vraag die niet beantwoord wordt. Er wordt wel commentaren gegeven, er worden citaten gegeven uit het Oude Testament. Maar hoe zijn die citaten die nou gegeven worden het antwoord op de vraag, heeft Israël het niet verstaan? Want hij zegt, Mozes, in de eerste plaats zegt Mozes, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Breed uitvertaald met degene die geen volk zijn, maar er staat gewoon, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Als het Hebreeuws zou zijn dus, hè? Door geen volk. En dan nog een keer, door een onverstandig volk, een onwijs volk, zal ik u tot toorn verwekken. Zoals Salomo tot toorn verwekt werd tegen Jerobeam. En zoals dus Juda tot toorn verwekt werd tegen Jozef. Daar komt het op neer, ja. En dat wordt inderdaad al gezegd door Mozes. Dus even kijken, ik kan ze gewoon niet lezen. Deuteronomium 32, vers 21. Wie is dat volk? Wie is dat Lo-Ami? Nou, dan zoek je Hosea na, daar komt de term voor Lo-Ami. Dat is Israël wat de Heer heeft losgelaten, ongelovig Israël. En als het dan toch tot de Heer komt, wordt het dus inderdaad weer Ami. Hè? Wie is dat degene die geen volk zijn? Wij zeggen altijd voor het gemak... Dat is de gemeente. En we verklaren dus, ik zal uw lieden, namelijk de Joden, ik zal de Joden tot jaloersheid verwekken door de gemeente. En vereenvoudigd komt het daarop neer, ja. Maar heeft Israël het nou verstaan of niet? Want die vraag ligt open, die moet beantwoord worden aan de hand van deze uitspraken. Heeft Israël het verstaan of niet? Het antwoord is, die uw lieden... die tot jaloersheid verwekt zouden worden, die hebben het niet verstaan. Maar dat Lo-Ami, dat de Joden tot jaloersheid zou verwekken, heeft het wel verstaan. Heeft Israël het nu verstaan of niet? Zie je? Geef maar antwoord. Daar kun je niet meer ja of nee beantwoorden. Het ene deel van Israël niet, het andere deel van Israël wel degelijk. Toch? Je moet dus zelf het antwoord geven. Het wordt niet gegeven, er wordt alleen hints gegeven. Ik zal je helpen, hè? En hij zegt, lees dan als Mozes, die zegt, ik zal uw lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. Nou, Lo-Ami is volgens Hosea oorspronkelijk Ami, maar wordt later pas Lo-Ami. En dat is inderdaad, dus het kan alleen maar op de 10 stammen slaan, want uw lieden slaan op de 2 stammen. En door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Noemen ze verstandig volk? Dat is ook Romein, hoor. Romein 2 is het, geloof ik. Romeinen 2. Een verstandig volk, een wijs volk. Leidsman der blinden en een onderwijzer der onwetenden enzovoort. Een leidsman der dwalenden. Wat is het verstandige volk? Dat is een Joodse volk. Tenminste, zo denken ze er zelf over. En daar gaat het maar om. Nee, dat zeg ik niet. Dat is niet mijn mening. Dat is wat Paulus vaststelde. En die maakte daar deel van uit. Want hij zegt, zie gij wordt een Jood genaamd, Romeinen 2 vers 17. Zie gij wordt een Jood genaamd. En dus rust op de wet, vertrouwt op de wet. En roemt op God. Vers 18, gij weet zijn wil. Nou, dat wisten ze niet, maar zij meende dat te weten, hè? Gij weet zijn wil en gij beproeft de dingen die verschillen, zijnde onderwezen uit de wet. En gij betrouwt uzelf te zijn een leidsman der blinden, een licht dergenen die in duisternis zijn. Maar weet u nog wie het licht was voor degenen die in duisternis waren? Het licht was Benjamin en degenen die in duisternis waren, dat was dus Juda. Hè?
Je hebt gelezen.
Ja. Een onderrichter der onwijzen, dat is nou het onverstandige volk. Toch? Ja. Een onderrichter der onwijzen en een leermeester der onwetenden hebben de gedaante der kennis en der waarheid in de wet. Enzovoorts. Het wijze volk, zullen twee stammen, dan ben ik dus weer terug in Romeinen 10... Het verstandige volk zijn de twee stammen in hun gedachten. Wat is dan het onverstandige volk? Ligt er meteen naast, de 10. Degene die de afgoden dienden en uiteindelijk zijn weggevoerd in de ballingschap enzovoorts. Ja. En vers 20, meteen verder. Vers 20 van Romeinen 10. En Jesaja verstout zich, let op de uitdrukking verstout zich. Paulus zegt, Jesaja durfde heel wat te zeggen. En waarom zou Paulus zeggen, Jesaja was dapper, want stout zijn is oorspronkelijk dapper zijn, hè? Moeder zijn. Waarom zegt Paulus dat Jesaja zo dapper was om te zeggen, ik ben gevonden die mij niet zocht enzovoorts. Waarom zegt Paulus dat Jesaja zo dapper was? Omdat hij zelf hetzelfde zou moeten zeggen, maar hij heeft er nogal moeite mee. Toch? Komt vanuit zijn eigen gedachten. Je zou hij durfde wat te zeggen. Durfde hij het zelf maar te zeggen. Hij durfde het wel te zeggen, maar goed. Hè? Maar hij had er moeite genoeg mee, daar gaat het om. Moeite om te zeggen dat de zaligheid van de Joden zou worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dan wel aan heidenen.
Waar staat dat Jesaja verstout?
Hier in Romeinen 10, vers 20.
Romeinen 10, vers
20. Ja, die lijn volg ik. Had u hem nog? Nee? Oh. Nee, in Romeinen 10 vers 19 was de vraag, heeft Israël het niet verstaan? Daar dienen wij antwoord op te geven. En Paulus helpt ons op weg door citaten te geven uit het Oude Testament. Hij zei, nou, Mozes zei, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door Lo-Ami. En Mozes zei ook, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Wat heeft dat met de vraag te maken? Heeft Israël het verstaan? Alleen het verband is wel moeilijk te geven. Maar het antwoord is natuurlijk, Israël heeft het wel verstaan, maar dat zijn niet de twee, maar de 10. Dat is de gedachte. Het onverstandige volk, Lo-Ami, en vervolgens vers 20, Jesaja verstout zich en zegt, ik ben gevonden van degenen die mij niet zochten. En nog een keer hetzelfde, ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagde. Wie waren degenen die de Heer niet zochten en die niet naar hem vroegen? Let wel, zeg niet dat zijn de heiden in het algemeen, want die konden de Heer punt 1 niet zoeken, maar zeker niet naar hem vragen, ze kenden zijn naam niet eens. Hoezo zoeken? De veronderstelling is dat het gaat om degenen die God op een of andere wijze kenden, bij namen kenden, zouden kunnen aanroepen enzovoorts. Toch? Nou, antwoord is dus, ja, de Joden niet, die riepen wel zijn naam aan enzovoort, maar ze vonden hem niet. Er staat trouwens in hoofdstuk 9, het eind en het begin van hoofdstuk 10, daar staat dat de Joden niet gevonden hebben. In hoofdstuk 11 staat het trouwens ook, hier allemaal Romeinen. Ze vonden niet. Wie dan wel? Dat onverstandige volk, degene die naar hem niet vroegen, die hebben hem gevonden. En daarop is van toepassing hoe lieflijk zijn de voeten dergene die het goede doet horen, die vrede verkondigt, die heil doet horen. Want die voeten die zijn inderdaad gegaan van de twee naar de 10 stammen. Het heeft alles te maken met ene Maria, die ongeacht welke Maria altijd in beeld is van de 10 stammen van Israël. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. Dat is maar een hint die ik terzijde weer even geef. Hoe lieflijk zijn de voeten die gezalfde met olie, weet u wel, in Bethanië, in het huis van Lazarus, te midden van dat gezelschap wat als eerste 4 jaar na de opstanding van Christus compleet in Brittannië was. Op het eiland Evelyn, tegenwoordig Glastonbury. Je kunt er zo naartoe. Je kunt zo kijken waar het was. Het is historisch. Het is gewoon historisch. Jozef van Arimathea, Lazarus, Maria, Martha, hun dienstmeid en nog zo wat figuren, maar die noem ik nou even niet. Maar de groep uit Bethanië heet dat in de ongewijde geschiedenis. Daar gebeurde dat niet Martha, maar Maria de voeten van de Heer zalfde. Want Martha, de meid, de dienstmeis, is uiteraard een beeld die altijd druk is met veel dienst. Het is een beeld van de 2 stammen onder de wet. Wie is dan zuster Maria die nooit een klap uitvoert, maar wel luistert naar het woord? Het zijn de 10 stammen en dat gaat dus over de gelovigen uit de 10 stammen. Dat is het hele verhaal. En daarom heet de moeder van de Heer Jezus, ja, de vader heet Jozef en de moeder heet dus Mirjam, Maria. Mirjam is het eigenlijk, maar goed, in het Grieks, Maria. En daar heb je Maria van Bethanië aan de voeten van de Heer zit, waarbij de Heer zegt, Maria heeft het goede deel gekozen, dat is het enige deel wat nodig is. De andere is niet nodig. Martha, wat jij doet is niet nodig, zei de Heer. Ook een Maria. Daarom was het een Maria die de Heer het eerst ontmoette, toen hij uit de dood opstond. Waarbij zij dacht dat het de hovenier was, de tuinman van Jozef van Arimathea uiteraard. Dus is hij weer de zoon van Jozef. Maar dat doet er nou niet toe, hè. Was Maria, en toen zei de Heer, raak mij niet aan, want ik ben nog niet opgevaren. Hebben wij altijd een technische verklaring voor waarom ze de Heer nog niet mocht aanraken. Maar het hele punt is, dat is een veel eenvoudige verklaring, maar een erg overdrachtelijke, dat Maria inderdaad een beeld is van de 10 stammen aan wie het evangelie gebracht wordt, die hem zouden herkennen. Toch zouden ze elkaar niet aanraken. Dat is de positie van de 10 stammen nu. En dan ben ik rond, want daar heb ik vorige keer even op terechtgekomen naar aanleiding van Hosea, Lo Ami, Lo Ruhama enzovoorts. Maar de moeder van die kinderen was Gomer. En die Gomer, dan wel de vrouw van Hosea, werd door Hosea teruggekocht van de slavenmarkt. En toen bleven ze lange tijd zonder elkaar aan te raken. Niettemin hoorden ze bij elkaar, vormden ze een eenheid, was zij zijn eigendom enzovoorts. Dus ze raakten elkaar niet aan. Dat is de positie van 10 stammen nu. Officieel geen aanraking, officieel geen verbinding, maar in de praktijk wel degelijk vrucht. En daar gaat het om. Nou, zo kan ik dus, als ik dus mijn eigen aantekeningen loslaat, kan ik zo uit het hoofd uren doorgaan, maar het zal dan misschien wat moeilijk worden om het allemaal te volgen. Maar dat is wat de schrift ons allemaal voorhoudt. Nou goed, wij waren dus hier in Romeinen 10 dan even, waar uitspraken van Mozes en Jesaja worden aangehaald en inderdaad worden toegepast op de huidige situatie, op de gemeente. Lo ami, niet Gods volk meer, want dat is altijd de strekking van Lo ami in Hosea. En dus een heidensvolk, maar zo staat het ook in Romeinen 9 als het aangehaald wordt. Maar daardoor werden de 2 tot jaloersheid verwekt. Dat is in onze dagen nog steeds zo. En ik weet niet of ik het vorige keer gezegd heb, maar ik waag me er nog 1 keer aan. De christenvervolging is heus uitgevonden door de Joden. Waarna de Joden zullen zeggen dat vervolgens de Jodenvervolging is uitgevonden door de christenen. Maar dat is niet waar, dat waren de Romeinen. In de dagen van de christenen al. Maar goed. Nee, daarmee wil ik geen geschiedenis goed praten, maar we hebben het over waar het begon. En daar gaat het om, dat is jaloezie. Dat leidt tot haat, dat leidt tot moord en doodslag. En dat is waar het hier over gaat, hè. Nou goed, daarna hadden we Romein 11, daar was ik al even, over die 2 olijfbomen naast elkaar, lijkt me ook een duidelijk argument. En daarna wordt het wel heel nadrukkelijk wanneer in Maar dat heb ik vorige keer besproken natuurlijk, hè. Wanneer in vers 25 ineens gesproken wordt over de volheid der heidenen die zal ingaan. En daarna zal heel Israël zalig worden. En er is of geen verklaring voor, of de volheid der heidenen is gewoon dezelfde uitdrukking als die in Genesis 48, vers 19. Waar de term gebruikt wordt in de belofte aan Efraïm. En dus aan Jozef. En dus aan 10 stammen, de breedste toepassing, hè, aan de 10 stammen van Israël. Dan blijkt dat de beloften aan Jozef dan inderdaad, wat dat betreft in ieder geval, vervuld worden in de gemeente van onze dagen. En vandaar dan ook dat het ontstaan van de gemeente en de prediking van gemeentelijke waarheid, de prediking ook van de waarheid van de Joden werd weggenomen, dat die prediking plaatsvindt door Benjamin. Nee, ik bedoel Paulus natuurlijk, maar het vindt plaats door Benjamin, de lamp in Juda. Maar daarna sluit Benjamin zich dus inderdaad aan bij Jozef, want daar hoort hij bij. Die vertegenwoordigde hij. En als de Joden het afwijzen, en dan verdwijnt Benjamin, Paulus namelijk. En via Rome komt hij inderdaad terecht in Britten. En zo kwam St. Paul in Britten. Nee, ik bedoel deze keer ook letterlijk, want ook letterlijk is dat zo gegaan. Nou goed, daar laat ik het bij, want het is inmiddels tijd voor een pauze.